Yeah.
And I was wondering whether you expect me to speak in
Dutch,
a foreign language.
Of course. We thought you were multilingual.
My experience of with languages is not very, very pleasing, not mm-hmm. very formidable, even though I come from a bilingual country, Canada.
Canada.
But of course, I insist, mm-hmm. as I insisted in the narrating of the book, that Mary Matilda, the main character, is bilingual. She's talking in English and she's talking in Barbadian.
Yeah, indeed.
So I am, to some extent,
yeah.
like she is bilingual.
Yeah. Now, just for the listeners, the book is about one main character, basically. Of course, also a couple of other characters. But Mary Matilda is the main character.
Yes.
And she's the one who's so-called living in shame.
Yes.
Because she used to be, she's working on a plantation.
Yes.
And she has some sort of a double life.
Yes.
And this double life is the life of shame, so to speak.
Yes.
Yeah.
She is not really a woman who has been shamed by her profession or by her experiences. She presumes that her life is one of shame mm-hmm. because she understands that is how the people in the village, her equals, would think of it.
Mm-hmm.
But, of course, in a situation that I'm describing, which is a situation of days reflecting slavery, she would have a prestige because of her sexual association with the plantation manager.
Yeah.
So it is a kind of double life she's living. I suppose when she dusts the gravel off her feet before she climbs into bed at night, she must probably have faced this morality.
Mm-hmm.
But of course, in a situation, she is doing the best that she or a woman in her position can do, which is affecting a relationship with someone who is much more powerful than she is.
Yeah, and that's the whole, I find the red thread throughout the book, that somehow it's about power as well, that she has been living a life of slavery before, especially her ma, like her mother, and that right now she's sort of outgrown the slavery position, and that somehow also the island as such, you call it with another name, but basically it's Barbados.
Yes.
That on this island there has been this occupation of the English, and that under this occupation people have suffered. And somehow it seems that she's on this on the verge of either outgrowing it, but still have this ingrown slavery position. And this is also what I meant with this double life, but it's inside her.
The effectiveness of slavery and colonialism is such that the person colonized or the person enslaved is not really able to distinguish between freedom mm-hmm. and slavery. It becomes, her history becomes a part of her present day existence. That explains how she is able to deny that Barbados ever had slaves
mm-hmm.
and at the same time to say that the slaves came from America.
Yeah.
It seems to me that she is saying, she is relating a certain psychology that the servant of powerful master begins to identify with the master and can say, I work. This is the house. This is my house in which I work.
Yeah.
That idea of possessiveness, and because since they're all slaves in Barbados and in America, you want to be a slave of a better slave master
mm-hmm.
because it reflects on you.
Yeah, it's basically a hierarchy. Yeah, but it also resembles a bit the relationship people have as a victim, and if you're a victim, very often the victims love the person who did the act or the rape or the criminal offense towards the other person.
And
somehow they internalize both a kind of hate and love towards the person who did it.
That is a very serious point you have made.
Thank you.
It reminds me of a point made by another intellectual who wrote a book in America called Slavery.
Mm-hmm.
He was talking specifically about the Holocaust.
Ah, yeah.
And he said that what many people did not know was that the people held in these camps, in particular the women, decided or found themselves organizing a relationship with the German officers,
mm-hmm.
in which time they had enough power, that these women had enough power, that they could prevent an officer from raping another woman, particularly a woman who was pregnant.
Mm-hmm.
So that provided an opportunity for freedom, personal freedom, within the structure of that terrible concentration camp. And this is precisely what Mary Matilda mm-hmm. was able to do, and of course her mother before her.
Yeah.
In the case where the three riotous workers on the plantation were flogged mercilessly, one got the impression that when Mary Matilda's mother was told to get some water that had salt in it,
mm-hmm.
to help heal the wounds quicker, mm-hmm. one could imagine that she did it in two ways at the same time. She did it in a way that was loving,
mm-hmm.
and she did it in a way that was a protest against the act itself.
Yeah. And it is also referred to in your book, by the way, that one of the characters says, well, in Europe they've had the German occupation and the Holocaust, but
yes.
we have suffered in a similar way. But
yes.
Even
yes.
The acts were different.
Yes.
And in your book, do you have the same dynamics of collaboration and liberation, it seems, with Mary Matilda? She's in a way collaborating, but in a way she's also liberating herself, no?
Well, all I should say in this interview is yes, yes. You have
you should say no, maybe.
You have analyzed the book more perfectly than the author could have thought about writing it.
Cool.
I appreciate that very much.
Yeah. Mm-hmm. But one of the other things is that your book is also about a moment in a person's life in which all of a sudden Mary Matilda seems to realize something. I mean, maybe emotionally, intellectually, that somehow she has a kind of, I don't know how to express it, an epiphany moment.
Yes.
In which she realized that she has been used or consumed or has...
I don't think that she was capable of realizing that she was used while she was being used.
Mm-hmm.
I think things have come to a head because she is at the point where she has got to make her confession.
Mm-hmm.
Now, when one makes a confession, one has already accepted that one has sinned. But the irony or the contradiction in her position is she does not think she has sinned, because she said herself, I wasn't hiding.
Mm-hmm.
When I did it, I walked in the light. As a matter of fact, there were two witnesses who saw
Indeed.
Her,
yeah.
who saw her, and then she said, "But it is something I had to do, because I have been sharpening my hoe."
Mm-hmm.
As a matter of fact, I got carried away in the first draft, and I said she was sharpening her hoe for 30 years. So my editor, my editor said, "But if she was sharpening her hoe for 30 years, there wouldn't be any blade left."
Yeah, no, just 3 months, right?
Yeah, 3 months. Now, of course, you're quite correct, an epiphany. But she is only able to realize the wealth of her life because she is facing the possibility of death through hanging for having committed this thing. But then, you see, the book had to take a different turn, and I had to decide whether in fact she killed this man or not.
Mm-hmm.
And I thought it was better not to have made her kill this man, because that was so ordinary, and the strength of her anger and her passion was portrayed in the feeling I gave, which is a misleading feeling, the feeling I gave, that she had wished this man dead so unrelentingly long that she didn't actually have to plunge the knife in his guts.
Yeah. But she says so, in the book, dead.
Yes.
Kill, basically.
Yes.
But she doesn't really do it.
But of course, we have a saying in Barbados, when we do not like a person, we say, man, I can kill you dead.
Yeah.
Now, of course, you can only kill a person dead once.
That's true. It can't be deader.
Yeah.
Another thing that I found kind of revealing was that the Dutch title says My Life in Shame, basically. But the feeling of shame is not sort of interwoven throughout the character. It's not as if she has felt shamed throughout all her life. It's only this feeling of, it's not even shame, it's more kind of guilt that creeps in towards the end.
You know, it is interesting, the literal translation of the Dutch has really taught me a lot about language. I wonder if, so far as the book is concerned, it would not be more suitable to say My Shameful Life. Mary Matilda at the beginning is talking to somebody and she says, you know, when I was young and this thing started, we would walk at night holding hands when nobody was passing. And she said, and I liked it. I liked the idea that this man was attracted to me. I don't want to use the term in disrespect of feminists in this country, but it seems to me to be bordering on vaginal politics. Mm-hmm. And that is a very serious thing in Barbados. That society is a society in which both participants understand the power of that. Then she would understand, since she lived in that society, she would understand the regard and the esteem in which she was held, even though on one side it would be an immoral relationship, in other words, indulging in what used to be called carnal knowledge. And she would know that she would be the envy of every other woman her age working in that situation. And also she would know that that relationship would cause her to be much more desirable by the other field workers. Mm-hmm. So that she is only regarding her life as shameful when the life cannot be expressed in the sophistication of being invited to a tea party by Mr. Belfield's wife. Yeah. And obviously she would be castigated from the social activities on the plantation.
Yeah.
But I think that it was a gratifying life. And of course she has the second biggest house on the plantation, and her son has got the best education possible, and she has a maid.
Mm-hmm.
And of course the maid is a double. The maid's name is Gertrude.
Yeah.
And one of her names is Gertrude. Mm-hmm. But she doesn't use Gertrude anymore because her maid is Gertrude, which shows you the gradation even in among slaves.
Mm-hmm.
As there is a gradation, like the women use a hoe, which is a more genteel kind of implement, agricultural implement, whereas the men use a fork. So I don't know if you've ever seen a man using a fork. He holds the fork up there, the fork becomes a weapon, mm-hmm. and he plunges the fork in the soil and he shakes the soil, and then turns some of the soil comes upon the fork and then he turns it over. That mm-hmm. kind of aggressive thing. And even in slavery, the women were, I would say, socially and culturally castigated by not being given forks.
Right, but hoes.
But hoes.
And you also describe it in your book that the hoes sometimes rebound on a rock or a stone in the soil.
Yes.
So that they can actually not go through the soil, but they hit sort of a buffer or something that blocks it.
Which is like a reminder or a repetition of the tentativeness.
Mm-hmm.
Or the lack or the unequal effectiveness that one would get from the fork.
Yeah. And another thing is that the blade of her hoe is made in England.
Everything.
And it seems that in Barbados, everything is made in England.
Yes.
The people's names.
Yes.
The names of the rum or the things they drink.
Yes.
It seems that everything is made in England. That's the impression I got from your book.
The point is that it is presumed that everything, and I would have to put a dash, everything that is good mm-hmm. is made in England, mm-hmm. even though they're not. And this sentiment is expressed by a young man taking extra lessons in order to win a place in a public examination. He is asked, well, tell me what things are produced by the English. And this chap's world is limited. Mm-hmm. He is not exposed to the things produced in Europe or by Europeans, nor is he... Because in those days, one did not call England a European country. England was England. And, of course, he would have not much knowledge, and he would have knowledge of things produced in America or by Americans, but he would disregard the effectiveness of this. So what does he talk about? He talks about his life, then, is a reflection of what he sees around him, and what he sees around him are provided by the English. Mm-hmm. Chocolates, tea, Peak fiend biscuits,
potatoes,
jelly, mm-hmm. etc., and things that the English could not possibly have produced because they didn't have the raw materials that they might have exported.
Mm-hmm.
That of course shows the value. But I'm using it very, very sarcastically, the value of colonialism. Or I should say, the effectiveness of colonialism,
yes.
that it clothes you in a falsehood mm-hmm. of sentiment.
Yeah, because basically you could say that nothing at Barbados is really English, but objectively speaking, people think everything is made in England.
Of course, yes.
But subjectively, it's their feeling also that sort of includes England in the language, in their thoughts, feelings.
I was saying recently that when you are living through an aspect of colonialism, you are not aware instantly or contemporaneously of the tremendous danger it does to your way of seeing and your way of thinking. I can remember every afternoon in elementary school saluting the Union Jack. This would be 3 o'clock,
mm-hmm.
and then singing, "There'll always be an England, there'll always be an England shall be free, for Britons never, never, never shall be slaves." I mean, imagine the psychological damage
mm-hmm.
that could do to a person. But of course, we were impervious.
Mm-hmm.
To the seeping through of that negativity, because it was colonialism, and you do not admit to being so desperately damaged
mm-hmm.
by that.
Is that the irony of life?
It's the irony of being colonized. It's also the irony of life, of course.
Yeah, yeah,
yes,
yeah.
It's
yeah.
the irony of life.
And in your book, it's especially the doctor, I mean, the son of Mary Matilda, who refers to the irony of
yes.
colonization
yes.
or life.
Everything to him
seems to be ironical. There.
And of course, and his life is ironical too.
Indeed, yeah.
Yes, his life is ironical. He, if I were asked, if I was sitting on your side of the table and you were the author of the book, I would say, now tell me, sir, wouldn't you consider that Wilberforce is invisible?
Mm-hmm.
Would you consider that Wilberforce, this man of great educational ability, a doctor and a lawyer, that he is not seen, and he is not seen precisely because he has inculcated a culture which is dangerous to do because it is the same culture that colonized him, and it is a culture that caused him to deny the efficacy or the value of his own culture.
Mm-hmm.
He has become Europeanized. Not a European. He's not become a European because he could never become a European. He's become Europeanized. And the reason he cannot become a European is that you have three examples in the same book of a European. The vicar, the commissioner of police, and the attorney general.
Mm-hmm.
And they don't have to behave with any tinge of Europeanism because they are European. But Wilberforce has been made invisible because he has inculcated this European culture through education. You know, it is very interesting. I've reverted now to the original situation.
Yeah, because I'm not going to answer your question.
I reverted to the original situation. I am now the author again. Wilberforce, I was about to say something very significant, but I can't remember. It has slipped my mind. The transition was a bit too abrupt,
mm-hmm.
from interviewer to interview. So you may ask me another question.
No, I thought it was really interesting because Wilberforce is in fact trying not to see while he has been seeing. He saw for instance, the photos of his mother, and he compared it to the photo of his father. And actually, at that time, he was seeing, but he has chosen to be blinded or blind,
yes.
just by getting Europeanized in a way, or by using education as a way to block everything out.
Well, you have the book does have a line in of the biblical, and you could say, quoting the Bible, "He has eyes to see but see not."
Mm-hmm.
And that is just really the convenience of seeing. He is not in a position that would challenge his perception or would challenge his being. He is a very privileged man, and he has become idle as a result of that, useless, unseen, invisible, and all he can do is drink and go after women,
mm-hmm.
Which is the lifestyle, it seems to me, of middle-class West Indians. That is not particularly odd. He is a man over-educated for Barbados. I should say, of course, as you hinted, that Bimshire, which is the name used in the novel, is another name for Barbados, recognizably so, because in England, in Barbados we have parishes. In England, there are shires, Gloucestershire. So that when Barbados becomes Bimshire, it shows you how anglicized, mm-hmm. Life in Barbados has been and still is.
Do you think Wilberforce is slightly over-educated because he has been under-paternalized?
As his mother calls him, an educated fool.
Yeah.
He is that. But you see, education is a tool. Education normally for the middle and lower classes is a tool used to effect liberation, upward mobility, freedom, etc. When education in the Barbados context is not used in that way, then it is misused.
Mm-hmm.
But I was about to say something that I had forgotten. I was about to say, so far as language, sophistication, acculturation is concerned, Franz Fanon, one of my favorite authors, intellectuals, in a book named Black Skin, White Mass,
mm-hmm.
talking about the psychological effects of colonialism, said that when the colonized man becomes proficient in the language of the colonizer, it means more than his facility with the etymology of that language. What it means, so far as Fanon contends, is that he has become the colonizer. Mm-hmm. He accepts the antics and the nuances of that culture.
Because it's internalized.
And since, precisely, and since he is a colonized person, in this case by the French, he wants to be able to speak French more perfectly than a Frenchman. He wants to be more French than a Frenchman. And this is what Fanon calls the other. This is the other person. So, you see, if I use that as the basis of my structuring the novel the way I did, then, of course, one would have to say that Mary Matilda has become no different from Mrs. Belfield's, which, of course, is a title that she secretly yearned after.
Mm. Yeah, she's actually called Mrs. Belfield's, and the other ones call her, I mean, the other woman, they call her Mrs. Badfield's.
Yes. Yeah. So you see, there's jealousy, and there's envy, there's competition, and there's competitiveness. A little nuance here is, servants call the mistress, mistress. Good morning, mistress. Mm-hmm. And of course, mistress has another meaning, another connotation.
Yeah.
So that Mary Matilda is mistress
and
ear mistress.
Yeah. It's a double entendre.
Double entendre, yeah. Yes.
One maybe last question. At the back of your book, in the Dutch version, they refer to Faulkner and James Joyce. Are you flattered? And you think it's true that they say, well, there are certain influences?
I'm flattered by the association. I'm wondering what would be said on the back of my next novel. I'm flattered. Mm-hmm. I do not think I have accepted what it means.
Mm-hmm.
It is a positive reminder or a positive association. Some writers I know would not like to be referred to in this way because they might think that Faulkner is up there and they are two steps beneath Faulkner.
Mm-hmm.
I consider myself to be Faulkner's equal.
Mm-hmm.
But I was quite intrigued that they could spot those two aspects of the book. And I would not deny it, because I do like Faulkner, some of the things he's written, and I do like James Joyce, some of the things that I have understood that he has written.
Yeah, because I think Finnegans Wake is highly impossible to understand. But in a way, they say this book is also awake, because the main characters remain awake for a couple of hours, I mean for the night. Finnegan's Wake was also awake, but you have less wordplay or puns in your book. But with the link with Faulkner would be maybe that he used to write in a kind of flow. Lots of the characters, it's the way of writing is always like "and," and then there comes a description "and," and in your book you do sort of the same thing. It's very gospel-like. It's like "and more and more," because very often your sentences start just by "and." And maybe that's the link they've made. I don't know.
Yes. Well, yes, it's possible. But apart from the narrative aspect, the folkloric aspect, I wanted to be able, in her speech, to remind the reader that she knew the blues and spirituals. So there's this flow, and there's this implicit call and response that one should be able to see in her language.
Mm-hmm. Okay, thanks a lot.
Thank
Austin
you very
Clark.
Much.
It was a very interesting interview. Thanks
Thank
a lot.
You.
Yeah. Dennis, kun je eens even terug overpakken, alstublieft?
Ja,
blijft. Ja? Zijn al wakker?
Hey.
Ah, nee.
Ik was just in slaap gevallen.
Allee. Druk daar eens op een knopje, alstublieft.
Oude bakkes. Oude bakkes, zeg ik, Geert Frateur. Oude bakkes, hè. Oude bakkes. Ik heb het laatste jaar zoveel gelezen dat ik er heel erg moe van ben geworden. En vandaag is dan eigenlijk wat je zou kunnen noemen de eindgeneriek van mijn eigen boek. Ik heb zelf geen boek geschreven, maar omdat ik zoveel boeken heb gelezen, hebben ze er zelf een festival aan gewijd. Dat festival heet Het Andere Boek. Omdat ik altijd op zoek ben naar boeken die een beetje anders zijn, als bijvoorbeeld De Negerhut van Oom Tom. Of De Bellen en het Beest. zoals ik al zei, dus omdat ik een heel pak andere boeken heb gelezen die veel boeiender zijn. Waaruit je nog echt iets kan leren. Ik heb dan allerlei mensen uitgenodigd om op mijn festival te komen zetelen. En een hele grote reis buitenlandse schrijvers uitgenodigd. Allemaal mensen die heel erg veel boeken hebben gelezen en ook heel veel hebben geschreven. Dan ga je op een moment ga je allemaal samen zitten en ga je vergaderen over het festival. En dan gaan die mensen, die stemmen allemaal toe omdat ik hen heb gelezen dit jaar. Dat is voor hen ook een van de boeken die op ons festival worden voorgelezen, want ze worden allemaal integraal voorgelezen. Het begint vanmorgen heel erg vroeg begonnen. Rond 6 uur zijn we allemaal naar de Meistraat gegaan. En zijn de eerste boeken voorgelezen. Volgens mij zijn we nog altijd aan het 10e boek of zo. En er zijn er nog een 200-tal te gaan. Ik vind het een beetje jammer dat het nog nooit is gelukt om het volledige oeuvre dat ik op een jaar tijd lees, om dat integraal te lezen. Het is sowieso heel erg moeilijk om zoveel boeken in één keer uit te lezen. Ik heb mijn best daar heel erg voor gedaan. Ik heb ook 's nachts boeken gelezen, omdat ik overdag te weinig tijd begon te vinden. 'S nachts wakker blijven, dat gaat aan je knagen. Dat mijn vrouw begon het heel erg vervelend te vinden dat ik 's nachts niet gezellig bij haar kon knuffelen. En dat ik dan op de bank lag te lezen. Mijn kinderen hebben me verlaten. het niet naar hen omkeken, omdat ik enkel boeken lees. Heel jaar lang heb ik alleen maar boeken gelezen voor dit ene festival. Het andere boek in de Meesterraad. De Meesterraad waren vroeger ook een van het begin van de krakersbeweging, zoals ik ze nu kent in Antwerpen. Ooit gestart door een aantal enthousiaste jongeren, voornamelijk een landgroep jongeren die geen echt toekomstperspectief voor zich hadden liggen, zoals dat gewoonlijk wordt voorgeschreven. Zoals dat gewoon ook werd voorgeschreven. We hebben die locatie gekozen omdat het eigenlijk een beetje het centrum van lezend Antwerpen is. Het is een plek waar heel, boeken worden gelezen. Niet te zwijgen, om dan maar. Om dan maar niet te zwijgen van de school die naast de locatie. Ons prachtig boekenfestival is gevestigd. Het is nu het is nu tijd voor een beetje rock and roll. Tijd voor een beetje rock and roll dus.
Dus?
Ja.
Ja. Dat was John Lundström op schuiftrompet en bijgestaan door, denk ik, Jan de Wilde op een speciaal voor de gelegenheid ontworpen garnaalkroket.
Ja.
We gaan nu even eens een paar dingen overlopen in het kader van het andere boek. Hè.
Ja.
Anne zit hier voor mij, Fred staat rechts van mij en Rudy staat links van mij.
Ja,
en
we zijn een beetje omsingeld.
Rudy staat zoals altijd in afluisterhouding.
Omsingeld door Rudy.
Kom erbij zitten.
Ja. We zouden eens even het programma van vandaag willen overlopen, hier op het andere boek. Anne, dat staat er wel op stapel. Ja, ik heb er net al een interview gedaan met Austin Clark. Hè.
Ja.
Mijn leven in schande heette dat. Dus niet mijn leven, maar de titel van het boek.
Ja.
Grappig, hè? Anne?
En eigenlijk hadden we nu een gesprek moeten hebben met Francesca de Châtel, die een boek geschreven heeft over water, in daar waar water schaars is, in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. En, maar dat zullen we dan naar later verschuiven?
Die komt niet af, hè?
Die is verloren gelopen hier op de beurs.
Ja, als het verwacht met Midden-Oosten.
Het is hier ook zo groot, hè?
Ja, het is ook wel geen water, dat is wel duidelijk.
Voilà.
Ja, dat is misschien een probleem.
Dan, zo dadelijk heb jij een interview met Sekhetu Mehta.
Ja, Sekhetu Mehta, denk ik.
Sekhetu Mehta.
Ja, dat is een Indiër, die wel in Amerika woont. Dus dat is een schijn-Indiër, eigenlijk. Allicht via schijnhuwelijk in Amerika geraakt. En heeft een boek geschreven over Bombay. En dat heet Maximum City. Het boek is geschreven in het Engels. En het gaat over het leven.
Gangsterisme,
over van alles. Prostitutie, de politiek.
Eigenlijk
in
ook
Bombay.
Het verval van de stad. In handen van...
Ja, die stad is altijd wel vervallen geweest, denk ik. Maar ze is nog vervallener nu. En het zal daarover gaan. Ik hoop dat die dan verschijnt.
Ja.
Nadien...
Vervolgens heeft Jan van Dijk een gesprek met de stichting Fahrenheit. Er is nog een getal bij. Maar, ja,
69.
Dat is een, 451 of zoiets. Of 541.
Dat is wel heel warm.
En dat gaat over lezen in het onderwijs.
Dat is
een stichting.
Jan,
ja, dat is echt voor Jan. Dat is een stichting die zich daarmee bezighoudt. Om dat te promoten. En, dan... om 15:30 is er een interview met Annemie Straaf en Lieve Blankaart, die in Afrika foto's... Lieve Blankaart is een fotograaf.
Dat is de vrouw van Nick Baldassare, het schijnt. Hè?
Ah, is het echt?
Ja, dat is echt,
En,
ik heb er samen zo ooit mee op een spaghettiavond gezeten. Ja, in Brussel. In het gevangen, in Sint-Gilles. Ja, bij mevrouw Luiten.
En, hoe heet dat boek?
Dat weet ik niet.
Ik weet het wel. Mijn status is positief over aids in Afrika en Europa. Dan verwachten we Erik van Rij, zijn ex-Maoïst, Nederlander. En die heeft nu zijn geloof in het Maoïsme afgezworen.
Afgezworen.
Hij heeft een boek geschreven over wereldrevolutie, communistische beweging.
Ja.
En Peter de Kuilaar en Jan Ploem gaan die onder handen nemen.
Ja.
Ze zijn het duidelijk niet eens met die man.
Maar ja, dat is ook gewoon vragen. Ex-Maoïst en Nederlander. Dat is van achterom.
Wat hebben we nog vandaag? Ma Jihan, Geert, die gaat interviewen.
Dat is een Chinese man die een boek heeft geschreven over China. Maar eigenlijk, destijds heette dat Red Dust. Dat was een trektocht door China. En nadien heeft hij een boek geschreven, dat heet The Noodlemaker. De maker van noedels in vertalingen. En dat is heel interessant, dat is een beetje à la de hongerkunstenaar van Kafka. Heel surrealistisch, ook heel grappig. Maar ook wel pijnlijk soms.
Ja.
Er flink was sadisme in voor. Dus we gaan die ook interviewen, op een pijnlijke manier, hoop ik.
Dan McCulloch, die ga je interviewen.
Dyer Maid McCulloch, dat is een Schot. Hij wrote a book about the Reformation.
Je hebt je Schots toch wel geoefend.
Dus ik heb mijn best gedaan om dat in te oefenen. Dus hij heeft een boek geschreven over de reformatie, en dat is een gigantische turf, over de periode vanaf de 15e eeuw tot de 17e eeuw. En welke invloed hij heeft gehad op toen. Hè. Maar vooral de link met nu is heel interessant. Want hij zegt eigenlijk dat bijvoorbeeld Bush, dat het een product is van de contra-reformatie. Ja, hoe dat een dag gaat bewijzen, dat weet ik niet. Maar ik denk dat ik de vraag wel ga stellen.
En dan natuurlijk Gerrit Komrij, die ook nog over zijn...
Dat is die fameuze beeldhouwer, hè?
Ja.
Ja.
En hij heeft ook een dagboek bijgehouden van kindsbeenafval. En nu gaat hem dat publiceren. Allee, nu is dat gepubliceerd.
Ja. Zeg, en Rudy, ga jij vandaag iets doen? Hij weet het niet.
Ik zou standhouders gaan...
Ik ben bezig, ja.
Omdat...
Maar vooral standhouders die nu wegraken van hun stand.
Ja, blijkt nu, ik heb er twee op het oog, maar die staan, staan alleen... Die zitten alleen aan hun stand. Dus die kunnen nu weg. En ik ga met andere woorden, dus een apparaat dat Fred heeft meegebracht, proberen in te schakelen om die toch alsnog iets te kunnen laten zeggen.
Van hun stand te halen.
Om die spreekrecht te geven. Ze moeten dat blijkbaar alleen hun stand waarnemen. Dus dat zijn echt wel individualisten die... Dus niet in groep komen, maar alleen. En ja, op die manier ga ik die zo.
Je gaat die proberen te lokken.
En ook, er is geloof ik Patricia Bijzen, zijn er niet aangekomen.
Ja, die treedt hierop.
En... Je gaat hier zingen.
Ja.
Liederen van Bertolt Brecht. Volgend jaar is het Bertolt Brechtjaar. Zij gaat hier, en ik ga dan waarschijnlijk een woordje mee kunnen spreken. In het interview met Patricia Bijsens.
Dus dat zijn maar, dacht ik net dat jij in de studio nog waart. Kan dat? Maar...
Ja, ik ben ook hier.
Nee? Jij denkt te veel of te weinig, ik weet niet.
Ja, ik dacht dat jij nog net in de studio waart. Ik zal mij vergist hebben.
Dat zal inderdaad,
Maar gewoon,
neem waar wat je van plan hebt.
Neem waar wat je van plan hebt.
Ja.
Ja.
Dat was het. Ik hoor ineens heel veel ruis, maar ligt dat nu aan de fret of ligt dat aan de kabel? Dus ja,
dat
Dennis.
Is het voor vandaag en er zal nog wel van alles tussenkomen en misschien dingen.
Misschien nog een bruin streepje muziek.
Ja. Zal ik ondertussen streepje draaien?
Ja, straal je dat uitstreken.
Mooi. Radio Centraal van op het andere boek vandaag. In de Meistraat. Met mezelf in de studio en ook ter plaatse. Ga ik een beetje proberen met individualistische figuren te communiceren. Een beetje de sfeer opsnuiven hier.
For the heart of the house.
Zoals u weet is het nu tijd voor Tyfus op Radio Centraal op 106.7 FM. Vandaag zenden wij uit van op het andere boek. Een boekenfestival naar aanleiding van de hoeveelheid boeken die Dennis Tyfus dit jaar heeft gelezen. Dat zijn er heel wat. Ze worden dan ook allemaal voorgelezen, integraal. Er zullen misschien een paar boeken zijn waar enkel fragmenten van zullen gespeeld worden. Dennis zelf kon hier natuurlijk niet zijn, vandaar dat ik hier in de studio opwacht maak, zou ik kunnen zeggen. Dennis zelf zal interviews doen met zijn favoriete schrijvers van op het andere boek. Dus in de Meistraat, als u hem wil gaan begroeten, kan dat steeds. Misschien moeten we vandaag beginnen met een kleine aankondiging. Vanavond kan u naar de Scheldapen gaan om daar een fantastisch optreden van Jaap Blank, stemkunstenaar Jaap Blank, aan het werk te zien. Hij zal solo spelen. Hij heeft onlangs nog een live performance gedaan op het Free Music Festival, festival voor andere muziek. Dat was samen met Fred van Hoven, die ook op dit radiostation zou kunnen zeggen alomtegenwoordig is. John Rotiers heeft er een jaar lang programma aan gewijd. Dat was eigenlijk veel te kort voor de mans uiveren. Dus zeker de moeite vanavond. Dus ja, bij de Scheldapen op de Derboville Kaai 36, waar ik ook onlangs een enorme grote metalen knikker op mijn hoofd heb gekregen. We luisteren naar muziek, maar ik ben eigenlijk die cd van Jaap Blonk thuis vergeten. Dus gaan we eerst naar de jingle van dit programma luisteren. Een jingle gemaakt door Snof. Ik ken het niet echt. Het zou kunnen dat de naam eigenlijk Fons zou moeten zijn. Dat ben ik niet echt te zeggen. Het lijkt wel een soort van klank, een woord, een klankenspel. Een onomatopee. Onomatopee. Nooit meer dan drie klanken. Meters moeten blijven bewegen. Voor de intercom, de voorbluistering en de presentator. Ja, als ik praat, hoor ik jullie dus niet door het speakermicrofoontje, ook niet in mijn hoofdtelefoon. Dat is een beetje raar, want als ik dan de muziek aanzet, hoor ik meteen stem. Dat is een beetje een ongelukkig toeval. Geert? Geert Vateur? Hallo?
Ja, zo. Ik wou nog even reageren dat dit eigenlijk heel typisch is voor elke vorm van autistoform gedrag. Als u uzelf niet hoort, terwijl u toch wenst gehoord te worden. In ieder geval, we hebben hier nu bij ons live Suketo Mekta in de studio. Welkom, Mr. Mekta.
Thank you.
You're the author of the book Maximum City. And in English it's called, it has a subtitle, it says Bombay Lost and Found. Why this subtitle? Did you feel that you lost Bombay sooner or later?
Yes. I grew up in a city called Bombay, mm-hmm. and I left for New York for 21 years. And when I came back, I had grown up and the city had grown up to become Mumbai. Mm-hmm. So I had lost the city of my childhood. And it took me 2.5 years of living in the city mm-hmm. to regain the city of my childhood, that Bombay which I had lost.
Yeah.
So that's why I call it Bombay Lost and Found, because it was, well, in a sense, Bombay lost and Mumbai found. Mumbai is the new name of the city since mm-hmm. 1995.
Yeah. But by calling themselves Mumbai again, it's also a kind of manifesto. It's like a creed saying, well, we used to be Bombay. Bombay is the English name, so to speak.
Yes.
And now we prefer the Mumbai as our own. But basically, Mumbai, as you say in your book, it's not particularly very Indian name. It's a very kind of a Creole Portuguese mixed name.
Well, Bombay was really a city that was created by the British and the Portuguese out of seven islands. They filled in the soil between these islands. And I've always felt that, well, if they created the city, they should have the right to name it. They are the parents. And, you know, we lived with the name Bombay for hundreds of years. The name got changed by a right-wing Hindu political party called the Shiv Sena in 1995. And they argued that Bombay was a colonial name. So it should be changed to Mumbai after a Hindu goddess that was on one of the original islands. But I have a problem with that because even the people in the Shiv Sena that I met still call it Bombay. We didn't have to choose. Growing up, we called it Bombay when we referred to it in English. And we called it Mumbai when we were speaking Hindi or Marathi or Gujarati.
Yeah.
It's a city which can be known by many names, and that's part of the multiplicity of Bombay. And there was no good reason to change the name to Mumbai, so it will always be Bombay to me.
Yeah, yeah. Because it's also part of your personal history. Eh?
It's part of my childhood, yes. Mm-hmm. It's like asking me to rename my best friend from childhood.
Yeah, that's kind of weird.
Yeah.
Yeah. Now, you divided your book in three big chapters. You wrote about power and how power is divided in Mumbai or Bombay, about pleasure, so how pleasure is sought after and what people find as pleasureful. And you wrote also a passage about passages. And one of the most, for me, striking things was that the description of how power is divided is a description of basically a kind of corrupt city. And but also the creep of this Shiv Sena party into the system and how it influences the whole system, how it has sort of a kind of parallel culture, a parallel power structure. And this is one of the most striking things in your book, that you actually dissect it and are able to say, well, these are the power lines that corrupt the city.
Yes, the Shiv Sena is a political party that was actually launched not as a political party, but as a movement to for the rights of the native Maharashtrians, the Maharashtrian people who speak the language Marathi. And they were the original inhabitants of these islands. So when the outsiders started coming in, the South Indians and then the North Indians, the Gujaratis, there was a kind of resistance against them because these other people, because they were immigrants, they were hungrier, and they went in for advanced degrees, education, and the Maharashtrians couldn't compete, so the jobs were going to the outsiders. So in the 1960s, the party began as an expression of legitimate political grievances, but then it degenerated because of its leader, a man named Bal Thackeray.
Yeah.
It degenerated into a party that couldn't be defined by what it was for, but defined itself by what it was against. Mm-hmm. It was against the outsider, then it was against the communists, now it is against the Muslims.
Yeah.
So I became interested in the Shiv Sena when I was investigating the 1992-93 riots between Hindus and Muslims, where the Shiv Sena followers went out and killed hundreds of Muslims. There was an official report which said that Bal Thackeray, the leader, led his troops like a veteran general in killing Muslims and looting their shops and so forth. So I think the party has been, on the whole, a bad thing for Bombay. And it has created a corrupt city, a violent city, a fearful city. But it lost the last two elections because the Shiv Sena cannot reach beyond its base, which is ethnic Maharashtrians. Bombay now is 30% immigrants from North India. It's becoming a North India city. So, and the Shiv Sena cannot reach out to the North Indians.
Yeah. But the funny thing for us as Western Europeans is that the Shiv Sena combine this idea of a movement with a semi-charismatic leader who is enshrined in mystery because very often people haven't seen him. And he's endowed with mystical powers even. But at the same time, they also say towards the outer world that they are a political party. But then the way they work, I mean, the way things function, they just work as a bunch of gangsters, like mafia.
Yeah.
So it's they sort of combine three kinds of faces. And for us in Europe, seeing a party with such three different faces is kind of weird. But in a way, it also resembles a local party we have here in Belgium, which is called Vlaams Belang, who is also ultra-right and are actually against Muslims. And we will say, well, our people first, and the rest, well, they should just migrate or move. So the Shiv Sena has this political thing, this thing of being mafia, slightly. I mean,
that's a very good comparison. That's exactly.
But also a semi-religious thing with this mystical powers of Ball Thackeray.
That's right, right. And not just mystical powers, but he sees himself as some sort of Bollywood figure. Yeah. He loves people in the movie industry. Mm. And Bombay is a city that has been mythified by the movie industry. Mm. It's the home of Bollywood. And it's true. It has a lot in common with Vlaams Bok. And Ball Thackeray has a lot in common with Jean-Marie Le Pen, the National Front. Similar parties in Australia, in Holland. I think worldwide there is a phenomenon of people who are fearful of globalization, are fearful of immigration, are fearful of modernity itself. And these are often people who are not well-educated, they're striving for jobs, they see their jobs being taken away by outsiders. So they reach out for somebody who can channel their fear, who tells them that their fear it should be turned into rage. Mm-hmm. And basically, these leaders provide easy answers. So Ball Thackeray, for example, his followers like him because he doesn't deal in nuances. He doesn't deal in complexity. He just gets up on stage, and he wears these prayer beads and sunglasses, and he's like a movie star, part religious figure, part Bollywood movie star. And he gets up and says outrageous things. And he also has a great sense of humor. So he'll make obscene jokes about Sonia Gandhi, who is the leader of the Congress Party, which is in Ball Thackeray is in opposition to. And he will propose instant solutions. Mm-hmm. So he told me when I met him that if any Bangladeshi is accused of any kind of crime, and there are a lot of Bangladeshi immigrants, we should hang them straight away. You know, he also believes himself to be a moralist, so he wants movies to be banned, books to be banned, and his people, his followers, like these instant solutions. Mm-hmm. And I would imagine there are the same sorts of forces here. The nationalist, populist leaders in Belgium, France, Austria, they get up and provide instant solutions to complex problems.
Yeah, by using slogans.
By using slogans and by a clever use of the media and their own personal charisma.
Yeah, but also by channeling anxiety and fear, as you say.
Exactly, by society fear. I mean, all over the world, what's happened is we are, the human race is more than ever a race of migrants, of internal and external refugees. You know, a round-trip ticket from New York to Bombay now is $800. So what is exile when a round-trip home is only $800?
Yeah.
I was at a conference on cities the other weekend, and they were just talking about London and Toronto. And I said, you have to talk about cities other than this, because the future of the world is in cities like Bombay and Sao Paulo and Jakarta, these huge mega cities. I mean, Bombay has more people in it than all of Australia.
Yeah.
So, and the future generation of Londoners, of Parisians, of New Yorkers, is being born in Bombay, is being born in Karachi. These are people who are mobile and who will move. And you know what? The future generation of Bombayites is also being born in New York and London.
Mm-hmm.
India now is doing really well economically. Jobs are being outsourced to cities like Bombay and Bangalore. So the world is a mobile place, but the people who cannot change fast enough, the people that the state has not trained to move with change, they have fears. And these fears can be channeled by anybody who comes along and provides these instant solutions, is charismatic enough, and has, as you say, some sort of religious aura or an association or an association with the film industry or is with the army, you know, like a former paratrooper or somebody who claims to be a hyper-patriot. And basically what they are telling their followers is that you don't have to change. We will keep our country, our city, the way it always was, just by keeping out the outsiders. We will erect these walls, we won't let them in, so you can stay how you are. This is not possible. They will lose every single time. And the biggest victims will be the people who follow these charismatic charlatans.
Yeah, and basically you raise your voice as an outsider and as an insider. But at the same time, you also seem to be emblematic of a person who has moved out to America and then decides to come back. And this is one of the things that struck me as well, is that people used to say, well, the developing countries like India should be aware of brain drain, that the people who have been well-educated, who went to school or whatever, are just leaving the country. But now one of the most, I find, exhilarating things is that lots of those people are also coming back, or either are commuting, because it's cheaper these days to commute, and that there is the high responsibility with these people who commute or are coming back to just point out that things are slightly different as people see it. Do you also feel that you have this kind of role as a writer?
Yes, I think, you know, the brain drain has been overestimated. The people who went abroad send back remittances, and they got trained, and there are large groups of people in technology, in the arts, among urban planners, who go back. And well, so my role as a writer is, I think I could only have written this book if I had left Bombay. James Joyce had to leave Dublin, Hemingway had to leave America. You have to...
Salman Rushdie,
exactly. He left Bombay too at the age of 14 and have never been back there to live. You leave so that you can get a wider perspective. You compare your own society with other ones that you find. And then you write. Then when you go back, you have that perspective. So I'm very much engaged with the future of Bombay and with events in the country. So when I was in Bombay, the thing that most horrified me was seeing children on the streets. And I'm donating all my Indian royalties to setting up a children's legal defense fund for the children, especially in urban India. I've engaged the country's best public interest lawyer, and we are going to sue the government to make it live up to its constitutional and international obligations towards children. India is a democracy, and a democracy responds to people who have either votes or money. Children have neither. So I'm setting up a fund which will compile a detailed report on the horrific conditions of children in the streets and in the prisons and take it to the Supreme Court, who then will force the government to move to do something about it. This is one way in which I can do it, but just through the writing of the book alone, I feel I have contributed. Because the book, it's a number one bestseller in India, and it's set up a strong debate about what has happened to our political condition, what is happening to our cities. I sat in police stations and watched policemen torture suspects. So there are... Now, people know this happens in police stations, not just in India, but across the developing world. The police routinely torture people. This is why the Americans sent the Al-Qaeda suspects that they conquered to these developing countries that they could torture them. But I don't think that anybody has written about it this explicitly in book form in India, because I sat in the police stations and watched the torture firsthand, and took notes. It was very hard for me to watch it. But I knew as I was watching these people getting beaten that I was doing it for a higher purpose, that I would be able to write about it and in some sense hold a mirror up to my own country, my own city, which I love dearly.
Yeah, and but in a way you also find it kind of understandable behavior, eh? Because when you describe the policeman doing it, you part of your analysis is also the fact that you understand it, that you, I don't particularly say that you appreciate it, but that you understand why they do it.
Yes, you know, my in writing a book like this, it's a book of narrative nonfiction. It's not a polemical book. I wasn't interested in passing judgments.
You don't take a stand, then?
Well, I do take a stand. I mean, obviously, I am against torture and cannibalism as well.
Really? That's a very comforting thought.
But when I was, you know, it is for the reader to judge. I want to examine the systematic process by which the police force gets corrupted. Now, it would be easy for me to say, what a horrible man this policeman is, he's beating up this defenseless person. But then that would put all the onus on him. It would remove the responsibility from the wider system and transfer it to this one man. It is not so. This particular policeman, especially, was the most honest cop I found in Bombay.
Yeah.
And the one that was least likely to use torture. Most of the force is considerably more brutal than him. When I was in Bombay, there was also a practice of what were called encounters, essentially extrajudicial executions, in which hundreds of people were killed by the police every year on suspicion of being gangsters.
Yeah, because they think they are criminals, or they have actually proved they are criminals. They are actually being shot in the street. Huh?
Yes, they were shot in the streets. Now, what had happened was there was a crime wave in Bombay, and the judicial system had utterly failed.
Yeah, it has collapsed.
The conviction rate for crimes fell to 4%. So 4% of all people who were actually arrested for a crime were actually convicted for it, because the criminal mafias would put pressure on witnesses to change the testimony when it came to the courts. I mean, at every level, the judicial system is in serious trouble in India, both the civil judiciary as well as the criminal judiciary. And so the police were forced to take shortcuts, because the larger society, the good burghers, the taxpayers, the merchants, demanded that the police do something about these criminals. Mm-hmm. The police couldn't, you know, if they arrested them, they just came right back out again. So what they did was they tortured them until they were in their custody, and then they either killed them or they sent them on to the courts, who would then release them. So I was interested in seeing why the system had broken down, and I spoke to the policeman. He told me about the utter lack of forensic support available to him, the fact that there were no computers, then the salaries were awful. So this is what made the large percentage of the police force into torturers. And it was the same thing with the Shiv Sena. I spoke to this man who had burnt Muslims alive, and the chapter starts with that, how he burned the Muslims alive. Then I go into his life, into the slums, into the forces that shaped his childhood, why he feels this sense of hurt. I feel that we can't understand murder by judging a man to be a murderer. A man who is a murderer is also many other things. He could be a good father, a patriot, a friend.
Good son, very often.
A good son. So how does such a person turn into a murderer, so different from you and me? So that process, that inner process, is what I'm interested in looking at as a writer.
Yeah. You also do it with what we would call contract killers. Eh? So people who are not actually on the payroll of a criminal organization, but who are actually paid to kill other people, are very often just plainly in the middle of the street.
Yes.
And you also, you talk to them, you built up some kind of relationship with them. Didn't you feel kind of weird at certain moments that you were actually facing a person who had maybe killed 8 people? I think at one moment you described the fact that you realized that this person has already killed 7 to 8 people.
Yes. Well, that wasn't as disturbing for me as
this. Yeah, maybe. Another thing is that for European people, this is really weird. Because the only interviews we have with people who have been killed, who have been killers, are either interviews in prison or people who have been released, maybe 20 to 25 years afterwards. But you actually had interview with people who were not jailed, who were free, but who were known to be killers.
Who were on the run from the police, in fact.
Yeah, yeah.
And so I would rent these hotel rooms, and they would change their residence every night because if the police were actively looking for them. Mm-hmm. And some of the people that I met are now dead.
Yeah.
They have been killed either by the rival gangs or the police. Yeah, so it was a weird feeling for me to know this, and it was often a dangerous thing. Mm-hmm. But I couldn't understand Bombay without looking at this conjunction between politics and crime. And the great thing was that it was available for me. I spent 2.5 years there. I built up a network of contacts. And often these killers would speak to me because I was also writing a Bollywood movie. I was involved in the production of Bollywood movies for the Bollywood section of my book. Mm-hmm. And so because I was close to the movie stars, they wanted to know how the movie stars lived and acted and what their personal lives were. So they would give me their stories in return for my stories about the movie people. And the same thing happened with the movie people. They would give me their stories in return for the underworld stories, which they used in their movies about the underworld. Mm-hmm. So it was a game of mirrors in many ways. Yeah. But I did feel strange, and, it's true, I formed some sort of friendship with these people, so much so that the godfather of the Bombay Mafia, after a long interview I had with him in Dubai, he offered me one free hit.
Indeed.
He offered essentially to kill off any person I wanted. I'm saving it for the first bad review.
Right. Another thing that really struck me was, and because since you're referring to it, was that the impact of Bollywood, of all these films on people, but also everyday people, common people, is really huge. It's tremendous. And this is something we cannot really visualize or actually think of here in Europe, that this film industry could be such a great impact. I've been to India myself about 3 years ago, and what struck me was, as soon as I mentioned that I had seen a film, at that time it was a hit called Devdas.
Yes.
Yeah, you've seen it? Yeah. Or have you heard about it?
I know the people in it, I know the director.
Oh, yes. Yeah, all right. That as soon as I said that as a European I had seen it, people started to either communicate more freely, or actually open their doors to me. Whereas if I hadn't said it, or actually said that I'd seen it, maybe things would have been shut up for me.
It is our national religion. It is our common Indeed. Song. Yeah. It is what binds not just Indians, but South Asians. Mm-hmm. Not just South Asians, but people from the former Soviet Union, people in the Arab world, people in Africa, mm-hmm. people in Latin America. Mm-hmm. The reach of these Bollywood films is staggering. Every year, 1 billion more people watch Bollywood than Hollywood films.
Yeah.
Even though the revenue of Hollywood beats Bollywood handily, in terms of the actual number of eyeballs the people buy tickets, Bollywood wins. And it is because these films appeal to people who are not cynical. They believe in traditional family values. They believe in song and dance. So there is a Moroccan friend of mine who is a writer based in Amsterdam, and he told me growing up in Amsterdam, his whole family watched Bollywood films. Mm-hmm. And I asked him, what could you possibly have in common with this isn't your culture? And he said, we like that in the end, everybody bends down and touches the mother's feet.
Yeah.
Or as an Egyptian taxi driver explained to me in America, he said, I like the Bollywood films because I can take my family with me to go and watch them, and I am not embarrassed.
Yeah.
They're, until recently, even kissing was banned. Mm-hmm. In the Bollywood films.
Yeah.
There is very little exposure, there's very little nudity. There can be quite a bit of violence, but it's a kind of stylized violence. So it's a film which ultimately reaffirms these traditional family values. And the Bollywood film has one basic plot, which is the breakup of the family in the beginning, mm-hmm. or the lovers, and in the end, the reuniting of the lovers, even if it is after they die. There is always, in that sense, it's always a happy ending. And the story, the narrative, is always advanced through music. Mm-hmm. And Hollywood seems to have forgotten that. Yeah. In the 1930s, you had Cecil DeMille and so forth, big musicals. So these musicals still are... I mean, every Bollywood film is a musical. It has between 5 to 16 songs.
Yeah, quite a lot. To me, it's really amazing to see a film with so many songs.
And huge dance numbers. Yeah. Each one is... I mean, they might have separate directors for each musical sequence.
Ah, yeah.
So that when an Indian or an Armenian or a Dominican or an Egyptian goes to the movies with their families, there is something in it for everybody.
Yeah.
There is the complete entertainment experience in 3 hours.
Yeah, that's really long.
It's an epic, yeah. But this is too long for Europeans and Americans.
Yeah.
It's still an acquired taste.
Yeah. Now, I see that the other people are queuing up for an interview. Maybe as a last question, what's so maximum about the maximum city that is Bombay?
Mm. Bombay is the maximum of the urban experience. First of all, within its municipal limits, it's now about 15 million. It's the largest city on the planet. But beyond that, everything which in Western countries is hidden is out on the streets of Bombay. So all sex and life and death and filth and beauty and horror is all played out on the street because it is so compact. Mm-hmm. Parts of the inner city have more than 1 million people per square mile. Everything spills out on the streets. And it is the maximum of everything that is human, everything that is great and terrible about the human condition.
Yeah. Okay, thanks a lot, Sukhita Mehta.
Thank you.
Hope I will see you soon again, maybe, with another one. Yeah.
Absolutely.
Okay, thank you. En nu is tijd voor, denk ik, Jan van Dijk, die Francisca de Châtel gaat interviewen. Nee?
Iemand van Fahrenheit.
Ah, ja. Oké, van die stichting, ja. Ik weet niet, moet er nu muziek komen? Of een heel klein streepje zegt aan. Dus dat wordt een puntje.
Ik heb ongelooflijk veel ruis op mijn koptelefoon.
Ook al.
Maar ik neem aan dat dat niets met ontvangst...
Nee, absoluut niet.
...of met de uitzending te maken heeft, maar alles met de ontvangst hier. Dus ik ga die nu afzetten, Dennis. Dus ik kan jou niet meer horen, want ik hoor mezelf helemaal niet.
Dat is mooi.
Oh. Goed. Nee, er zit ongelooflijk veel ruis op de uitzending. Als jij er wat dichter gaat voor staan. Ah ja, misschien wel nog eens... Ah ja, we gaan eens proberen.
Is dat beter?
Iets, maar ik hoor mezelf amper hoor. Oh jawel, nu wel. Ja. Dus jij gaat een beetje als levende antenne fungeren. Zo is het heel goed. Het is
spijtig dat radio geen tv is. Ja.
Goed. Ja, dat zou tof zijn. Ja. Goed, in tegenstelling tot de vorige interviews die over een boek gingen, hebben wij het over heel veel boeken. Deze morgen is er in het kader van het andere boek... Nee, ik ga die koptelefoon afdoen hoor, dat lukt me niet. In het kader van het andere boek is er een studiedag doorgegaan met de welluidende naam Fahrenheit 451. En jij, Ems, zoals jouw naam, weet er alles van.
Ik weet er alles van, dat wordt toch van mij verwacht.
Ja. Wat is Fahrenheit 451?
Fahrenheit 451 is buiten de titel van een science fiction boek, is het ook de naam van ons leesbevorderingsproject. Maar leesbevorderingsproject klinkt op zich al ongelooflijk slecht, vandaar Fahrenheit. Het is een project voor jongeren uit beroeps- en technisch onderwijs vanaf 15 jaar.
Ja.
En met Fahrenheit willen we eigenlijk het imago van boeken aanpakken. Want voor je aan leesbevordering kan beginnen, moet je eigenlijk gewoon het imago al aanpakken. En als dat imago dan al een beetje aangepast is, dan willen ze toch aanzetten tot het lezen van goede boeken.
Ja.
Want we leggen ons niet neer bij als ze maar iets lezen, we willen dat ze goede dingen lezen.
Nou ja, dus jullie gaan geen strips verspreiden?
Strips wel, goede strips. Ja, non-fictieboeken, zit er niet tussen.
Oké, ik zeg even terug naar de naam, hè. Fahrenheit 451, het is inderdaad een science fiction boek. En dat gaat over het verbieden van boeken? Of...
Ja, het beschrijft eigenlijk een maatschappij waarin boeken verboden zijn, omdat die mensen hun fantasie eigenlijk een beetje op hol slaat door het lezen van boeken. Dat is ook natuurlijk zo, maar dat, voor ons is dat meerwaarde. In die maatschappij is dat een gevaar, omdat mensen dan zelf een beetje kritisch beginnen nadenken. En er is toch een groep mensen die eigenlijk het op zich neemt om een aantal boeken uit zijn hoofd te leren. En die boeken dan eigenlijk verder te gaan vertellen, zodat die boeken niet verloren gaan. En dat vonden wij eigenlijk wel een mooie link om zo een aantal ambassadeurs te zoeken. En dat die eigenlijk dan het leesvirus toch wel verspreiden.
Ja, ja, ja.
Dus dat is eigenlijk...
Dus jullie gaan niet zelf doen boeren op, jullie zoeken medestanders?
Ja, en dat is eigenlijk bij Fahrenheit absolute sterkte en ook de moeilijkheid. Ik denk als leerkracht alleen is het heel moeilijk om met Fahrenheit aan de slag te gaan. Het gaat, want we hebben een heel uitgewerkte map. Maar het echte effect bereik je toch maar als je mee kan deelnemen aan de startdag die wij organiseren. Dit jaar is dat op 20 oktober in de Beurschouwburg, dus dat is ook een mooie zaal, een cultuurhuis, waar de jongeren normaal gezien ook niet komen. We vragen bekende lezers, dat zijn acteurs of tv-figuren, om 5 boeken te lezen, in opdracht van ons dan, en daarover te komen vertellen. En ja, dat zijn idolen, dat zijn mensen die een voorbeeldfunctie vervullen, en daarom werkt dat ook ongelooflijk. Zij zeggen van dit boek is goed en die jongeren nemen het dan wonderbaarlijk ook wel over.
Zo'n jongeren van 15-plussers, hebben die idolen onder de schrijvers?
Nee, absoluut niet. Laat staan als ze schrijvers kennen. En eigenlijk zijn wij ook altijd wel een beetje vertrokken van ja, kijk, een auteur heeft er niet voor gestudeerd om voor een groep mensen enthousiasmerend te spreken. Er zijn er wel die dat kunnen, zeker wel, maar er zijn er ook veel wiens gave gewoon bij het schrijven ligt. En dan hebben wij ook zoiets van, die moeten gewoon goede boeken blijven schrijven. En wij vragen gewoon aan die bekende tv-figuren om over de boeken te komen praten.
Ah, ja,
en dat
ja.
werkt eigenlijk ook veel beter.
Ja. Zeg, nu even terug naar de rol van de school. Je zegt dat de school of de leerkracht daarin belangrijk is. Nu, welke leerkrachten bereiken jullie dan?
Wij schrijven eigenlijk de leerkrachten Nederlands en PAV aan. PAV is project algemene vakken, dat is eigenlijk in beroeps- en technisch worden de algemene vakken gebundeld, zoals wiskunde, economie,
Frans. Alles behalve de atelier.
Ja, voilà. Ja. De elektriciteit en de schrijverkrij zit daar niet bij. En zij werken rond projecten. En die mensen bereiken wij zeker. En dan de leerkrachten Nederlands. Maar het is echt wel onze doelstelling om ook de leerkracht van een elektriciteit aan te spreken, omdat die gewoon ook heel veel kan doen.
Ja.
Omdat wij ook een beetje zo de filosofie hebben van ja, altijd maar praten over boeken en je leeservaring zo verwerken, dat is iets moeilijk. Als je aan mij straks vraagt, heb je dat boek gelezen? En ik heb het gelezen. En dan vraag jij van, wat vond je ervan en waarom vond je het goed? Zelfs ik heb er dan nog last mee om heel goed te verwoorden wat ik daar zo goed aan vond. En die jongeren hebben dat zeker niet. Die hebben niet de woordenschat. Dus gaan wij voor workshops en zeggen we van... probeer de emotie die je voelde tijdens het lezen van dat boek, probeer dat nu eens om te zetten in een dansvoorstelling of in een theatervoorstelling.
Is dat niet al ontzettend moeilijk voor een heleboel mensen?
dat is moeilijk, maar het is ongelooflijk hoeveel reactie dat erop komt, ook van de jongeren zelf. Vorig jaar hebben we een workshop gegeven, verfilm je eigen boek. Dus ze hadden een boek gelezen en dat gingen ze dan verfilmen, of een scène daaruit. En dan ja, krijg je echt reacties van, oh, ik wist niet dat ik zo creatief was. En dat is gewoon ook zo mooi, omdat die jongeren hebben zo'n negatief zelfbeeld. En dan kan je zeggen, van heeft dat dan wel met literatuur te maken, maar voor ons absoluut wel. Want door lezen en door die ervaringen met Fahrenheit krijgen ze eigenlijk een positiever zelfbeeld en ja, geraken zij ook gewoon veel verder.
Misschien een stap overgeslaan, maar die workshops, die gebeuren dan in de school? Of hoe doe je dat?
De afgelopen jaren is het al altijd een beetje anders geweest, omdat we proberen elk jaar een beetje aan te passen hoe het voor de leerkrachten ook het makkelijkst is. Vorig jaar konden zij inschrijven voor een workshop die wij organiseerden, dus Stichting Lezen. Mm-hmm. En dan kwamen zij naar een plek. We proberen eigenlijk altijd wel buiten de school te gaan met de jongeren, omdat er zijn heel weinig projecten voor jongeren uit beroeps- en technisch, dus die komen eigenlijk heel weinig buiten de school.
Ja.
En daar alleen al voor vinden we dat gewoon heel belangrijk, dat dat uit die schoolse context gehaald wordt.
Ah, ja.
Ook omdat lezen, ja, dat is zo school, saai, verschrikkelijk. En als je dan lezen in een theaterzaal doet, dan is dat meteen al iets interessanter.
Ah, ja. En dan komen ze naar jullie en doen jullie samen met de leerkracht die workshop. Dat is het opzet.
Ja, maar wij vragen wel specialisten om, als het bijvoorbeeld over film is, dan vragen wij een specialist, filmmaker, om die workshop te begeleiden.
Ah, oké. Die jongeren die hebben dan een boek gelezen op dat moment. Je zei er straks van, we willen dat ze goede boeken lezen, maar wie bepaalt welke boeken goed zijn?
Dat is een heel moeilijke discussie natuurlijk, maar er is een website verbonden aan het Fahrenheit-project en dat is www.boekenzoeker.org. En eigenlijk als je op de startpagina komt, wordt er gevraagd van ben je een lezer of ben je geen lezer? En naar gelang je keuze klik je op een beeld en dan komen er allemaal redenen of excuses waarom dat je niet leest. Als je niet leest, dan staat er bijvoorbeeld ik lees niet, want ik moet de hond uitlaten of een beetje ludieke dingen of onnozele dingen. En als je daar dan nog op klikt, dan krijg je een reeks boeken. En die boeken die worden geselecteerd door een redactie. En in die redactie zitten zowel recensenten als mensen uit de school, uit de bibliotheek, leesbevorderaars. En wij komen ook samen en wij discussiëren dan ook wel over waarom zou dit boek er wel of niet moeten opstaan.
Ja. En worden jongeren erin betrokken? Misschien zijn er wel deze jongeren die ervaringsdeskundig genoeg zijn in het lezen om te zeggen welke boeken dat in.
Ja, ze geven... Het is sowieso, op de boekenzoeker kunnen ze commentaar geven op de boeken, dus daar zien we al heel veel. Anderzijds zien we ook de trefwoorden, wat zij eigenlijk het meest zoeken. En wij hebben ook heel vaak gewoon contact met jongeren, waarin dat we gewoon vragen van, wat lees jij nu graag en waarom? En dan proberen we daar zo wel op in te spelen. Maar het is ook wel een beetje onze missie om voorbij de klassieke Darren Shan of de Harry Potters of de Dirk Prakke te geraken. Omdat zijn goede boeken en die werken zeker leesbevorderend, maar iedereen vindt wel de weg naar die boeken. En wij hebben wel zoiets van, we zouden het wel heel fijn vinden als die jongeren ook verder geraakt en een ander goed boek tegenkomt.
Aha. Welk boek las jij graag toen je 15 was?
Oh, veel seks en problemen. Ik denk elke jongen is hetzelfde.
En is die keuze er dan ook bij voor die jongen?
Absoluut. We hebben een categorie, het leven is geen lachertje. En te ver van een bedshow en drugs en seks en liefde en romantiek. Alles zit daarbij.
Aha.
En er zijn ook heel goede boeken in, hoor, over seks en zo.
Ja.
Absoluut.
Oké. Okay. Nog even terug naar die rol van de leerkracht. Hè. Want uiteindelijk, jullie... begeleiden heel Vlaanderen, neem ik aan.
Mm-hmm.
Kan je er ongeveer op zeggen van welke leerkrachten er effectief met het BSO, TSO, met dit project bezig zijn? Die...
Hoeveel percentage van het totaal?
Ja.
Wacht hoor, er zijn een 600-tal scholen die een beroeps- of technische richting hebben.
Mm-hmm.
En daarvan bereiken wij op dit moment, ik denk... 60 leerkrachten, dus dat is weinig.
Ja, heel weinig. Hè?
Heel weinig.
Aha.
Maar dat is ook, onze middelen zijn niet groter. Nee. Allee, wij kunnen nu een feest doen voor 700 leerlingen en we hebben nu al 300 inschrijvingen te veel, maar dat zijn onze beperkingen.
Mm-hmm. Zeg, in welke mate is het opgenomen in de eindtermen? Dat jongeren moeten, worden jongeren van BTSO ook geconfronteerd met de onvermijdelijke van de loos en dergelijke, die moeten gelezen worden?
Oh, het is ergens tristig en goed. Zij krijgen niet de slechte leeslijstjes waarop Jos van der Loo en dergelijke staan. Dus dat is het goede punt, want allee, ja, je moet gewoon meegaan. En leerkrachten moeten zich gewoon trainen in het op de hoogte zijn van het boekaanbod. Dat is gewoon een vereiste. Maar dat, dat geldt zowel voor A, zoals T, zoals B. Zo. Maar eindtermengewijs, dus wat ze moeten kunnen als ze afstuderen in BSO, daar staat niks over in. Dus zij moeten helemaal geen boeken lezen. Dat is... Daar wordt eigenlijk niks over gedaan.
Ja.
En daarom natuurlijk hebben wij ook alleen maar de heel gemotiveerde leerkrachten die zoiets hebben van, ik vind het toch belangrijk dat mijn jongeren lezen.
Ja, nu nog even over de jongeren zelf dan. Mijn ervaring met de jongeren is dat ze, ik noem ze even kiekjongeren. Dus heel veel aan het zoeken zijn er uitdagingen. Feitelijk is een boek een heel sociaal medium, hè.
Absoluut.
Hoe krijg je dat verkocht? En ik bedoel, het is niet cool van te zeggen, we hebben gisteren gedaan, een boek gelezen.
Ja, maar wij hebben daar toch al andere ervaringen in.
Ja.
Eigenlijk zeggen wij soms van, wij spelen gewoon in op de hormonen van die jongeren. En dat is een beetje flauw gezegd misschien, maar wat je ook merkt, die jongeren uit BSO en TSO, die zitten vaak heel erg alleen jongens of alleen meisjes. De elektriciteit, daar zitten bijna geen meisjes. Dus als je die dan samenbrengt op een dag over literatuur, dan komen die twee samen en dat is vuurwerk. En wij hebben zelfs al gemerkt dat meisjes er dan eigenlijk op kicken als jongens dan toch een boek lezen. En die jongens die willen dat niet onderdoen en die gaan dan toch wel hun best doen om dat boek te lezen. En die mailen er dan nog over nadien. Ja. Het lijkt onwaarschijnlijk, maar zo'n dingen gebeuren er
van wel. Van een brommer naar een boek.
Voilà.
Ah ja, dat is mooi. Zeg, aan de andere kant zie je dat Vlaanderen, en ik bedoel, baseer ik me een beetje op, ik denk dan Frankie de Vos, die voor jullie vorig jaar ook een lezing gegeven heeft, een vrij groot optimisme wat betreft de cultuurbeleving van jongeren. Maar de link wordt niet direct gelegd met dan tussen aanhalingstekens de kans armere jongeren.
Goh, jawel. Allee, wat hij zegt is toch ook wel van ja, oké, ouders spelen een heel grote rol. En dan heb je zoiets van oké, dan zijn deze jongeren verloren. Want deze jongeren zitten niet in een milieu waar er veel gelezen wordt. Ik denk zelfs in ASO en TSO dat dat ook niet is. Want allee, daar wordt altijd zo over gedaan. Maar ik denk niet dat we dat moeten overschatten. Maar anderzijds, het is ook vaak, ja, zoals ze in onderwijstermen zeggen, de self-fulfilling prophecy, als ik het goed zeg. Een leerkracht denkt, deze jongere kan dit taaltechnisch niet aan, maar dan blijkt toch bij Fahrenheit dat ze dat wel aankunnen. En wij hebben gewoon al gemerkt, en dat wordt nu eigenlijk ook bevestigd in buitenlandse studies, dat emotionele betrokkenheid gewoon het allergrootste criterium is om een boek al dan niet te kunnen lezen en aan te kunnen.
Ja.
Dus als er een bekende lezer zegt van, je moet dat eens lezen, en de jongen zegt, ja, zeg, ik vind dat echt maar niks. En hij zegt, jawel, hier, je krijgt het van mij, we zullen erover mailen. En die doen dat dan, en die jongere kan dat aan. En dan blijkt achteraf dat die dyslexie had.
Ja.
Wat normaal gezien betekent dat je nooit een boek gelezen krijgt. En die heeft het parfum van Suskind gelezen. Dus dat zijn zo verhalen en die blijven meer en meer komen. Dus geloven wij niet in de niveaus en taaltechnische problemen. Je moet gewoon de jongeren beet hebben waar ze
Maar vertrekken jullie niet met een ongelooflijke achterstand? Ik bedoel, hoe jonger aan cultuurbeleving gedaan wordt vanuit het gezin, hoe meer dat men later ook aan cultuurbeleving gaat doen.
Ja.
Ik denk dat dat is ook aangetoond in diverse onderzoeken en dergelijke meer. Maar jullie hebben te maken met jongeren die misschien met de school wel eens opgedraafd werden om naar het paleis te gaan, naar die of andere voorstelling, of
iets zelfs
of het jaarlijks bezoek aan de boekenbeurs, waar dat, de kookboeken,
de sportboeken
en de stripboeken. Maar jullie vertrekken wel met een ongelooflijk grote achterstand. Is dat nog goed te maken?
Ja. En ik beweer niet dat al de jongeren die aan Fahrenheit meedoen, dat die lezers zullen worden. Maar wij proberen ook gewoon om dat beeld bij te stellen en gewoon te zeggen van het kan. Het kan bestaan naast alle andere interessante dingen die er zijn als je 15 jaar bent. Want zeg nu eerlijk, als ik 15 was, ik zat ook niet elke dag met een boek in mijn handen. Er zijn gewoon veel interessantere dingen te beleven.
Ja.
Maar wij proberen gewoon om ervoor te zorgen dat als die jongeren binnen 10 jaar toch weer eens zin krijgt of dan nog eens nadenkt over, ah ja, toen was er die bekende lezer die over dat boek sprak,
ja,
dat hij dan toch wel de moed heeft en dat die drempel gewoon al een beetje verlaagd is.
Ja.
Dus het is niet dat wij er allemaal freaks van maken, zeker niet.
Jullie beschrijven ook enkele trucs om jongeren leesgevoelig te maken. Bijvoorbeeld het citaat of het gedicht en dergelijke meer. Hoe gaat dat juist in zijn werk?
Goh, eigenlijk zeggen we altijd van, zorg er gewoon voor dat de jongere niet naast mooie woorden kan kijken. En ja, dat klinkt een beetje gek, maar er zijn overal hangen affiches. En dat zijn beelden en daar gebeurt niks mee, maar iedereen heeft dat wel gezien. Als jij een affiche van de boekenbeurs ziet, ja, je hebt eigenlijk nog niet goed bestudeerd, maar eigenlijk achteraf gezien weet je wel wat erop staat. Maar bij woorden, dat zie je nergens. Dus wij zeggen gewoon van, hang gewoon eenvoudige A3 op en zet daar een citaat op uit een boek dat je goed vond. Mm-hmm. Hang dat daar gewoon, doe daar niks mee. Die jongeren die pikken dat wel op.
Yeah.
Zelfs hang dat in de wc's. Leg overal papiertjes. We hebben hier ook een zuil staan waar gewoon lange strookjes met citaten op staan. En je ziet dat mensen beginnen dat te verzamelen.
Ja.
En dat is iets waar iedereen naar op zoek is, denk ik.
Nu, ik zal me bijvoorbeeld, omdat ik ook op jullie site gelezen heb, bijvoorbeeld bij rapporten of in een agenda, af en toe een citaat of een gedicht en dergelijke meer. Hoe zijn de reacties erop? Ik ben er eerlijk benieuwd naar.
Het grappige is, één leerkracht zei van ja, ik heb het op een examenblad gezet, onderaan een citaat. En er waren dan leerlingen die vroegen, is dat ook een examenvraag? Ja, dat is natuurlijk ongelooflijk grappig.
Ja.
Maar anderzijds zijn er ook leerkrachten die bijvoorbeeld, als er een jongere verjaart, en die geven dan gewoon een kaartje met een mooi citaat op. En dan ja, blijkt wel dat die achteraf onder elkaar erover bezig zijn. En dat de leerkracht dan gewoon het boek erbij haalt en een stukje eruit voorleest.
Ja.
Dus jongeren zijn daar toch wel gevoelig voor. Ja. Je hebt ook jongeren die dan de citaatjes verzamelen in hun portemonnee. Zoals dat wij vroeger ook wel deden. Zo kaartjes en van alles en nog wat rommeltjes. En daar dan toch wel mee naar de bibliotheek stappen, blijkbaar.
Dus. De rol van de bibliotheken. Katrineke heeft ooit het idee opgevat in Antwerpen om de bibliotheken ook 's avonds open te houden. Waar heel smalend over gedaan is. Maar op zich lijkt me dat als ontmoetingsplek en dergelijke. Lijkt mij dat toen geen slecht idee, maar het is echt wel heel grof afgeschoten ook.
Ja,
maar wat is de rol van de bibliotheken in jullie in project Fahrenheit?
Ja, wij proberen die rol eigenlijk heel groot te maken, omdat we vanuit het principe van deze jongeren gaan zeker niet naar de boekenwinkel stappen en een boek kopen.
Mm-hmm.
Een filmticket is niet duur, maar een boek wel. Allee, het is misschien een beetje onlogisch, maar zij maken die keuze voor cd's, dus dan moet je niet gaan zeggen van je moet boeken gaan kopen. Er is een bibliotheek, maar inderdaad, je zit met zoveel beperkingen in een bibliotheek. Het is gewoon een beetje in deze tijd, ik vind het nog altijd absurd, de lijst is tot 8 uur open en de bibliotheek tot 4 uur.
Mm-hmm.
Allee, dat voor mij is dat niet logisch. Mm-hmm. En ik denk dat dat voor jongeren ook gewoon daardoor de drempel blijft.
Ja.
Maar wij proberen anderzijds wel om het materiaal, het beeldmateriaal, we hebben een affiche, we hebben stickers en we hebben badges, allemaal met een beetje hetzelfde beeld, om dat ook te verspreiden in de bibliotheek en de school ook aan te moedigen, de bibliotheek aan te moedigen, om alle boeken van de website ook in de WIP te hebben, zodat de jongeren ook zien van oké, wat die leerkracht op school doet, dat loopt blijkbaar ook wel door in de bibliotheek.
Ja.
Dus we proberen daar wel aan te werken, maar het is een lange weg.
Het is niet echt een place to be voor de jongeren.
Nee, maar het zijn ook zo contrasterende ideeën dat daarover de ronde doen. Als je in Engeland komt, daar hebben ze alle bibliothecarissen buiten gesmeten en hebben ze gewoon mensen, ja, een beetje hostessenachtige mensen aangenomen. Omdat zij zoiets hebben van, het is veel belangrijker dat die met mensen kunnen omgaan, dan dat zij weten hoe dat je een boek moet invoeren.
Aha.
Dat is natuurlijk heel extreem.
Ja.
Maar ja, het andere uiterste zie je soms hier wel. En dat schrikt jongeren wel af.
Ja. Zeg, nog één ding. Ik weet niet hoeveel tijd hebben we, ik weet niet hoeveel. Ah, jij weet wel hoe lang.
Het is net 3 uur.
Ah, ja, nog even door. Ik zie nog iemand anders verschijnen. Hoe dan ook, en zonder al te veel te willen stigmatiseren, zie ik in Antwerpen of in andere begeleiding of in andere scholen waar ik kom, dat veel procentueel gezien veel meer allochtone jongeren, islamitische jongeren dan, in het beroeps- en technisch onderwijs zitten. Aan de andere kant staat dat er ongelooflijk veel minder keuze is aan boeken. Bedoel, de boeken die verschijnen in het Arabisch, is echt heel beperkt. In het kader van het onderwijs dat de jongen ook volgen in eigen taal en cultuur, ligt daar niet veel moeilijker nog om die jongeren aan het lezen te krijgen?
Ja, het is wel zo dat zo echte concentratiescholen, daar ligt het toch nog wel heel moeilijk. Mm-hmm. Ook omdat je zit dan niet met één soort buitenlandse jongeren. Je hebt uit Kirgizië, je hebt Marokkaanse jongeren, mm-hmm. Turkse jongeren. En dat is gewoon wel heel moeilijk. En we proberen daar met Fahrenheit wel zoveel mogelijk op in te spelen, net door die emotionele betrokkenheid heel sterk te benadrukken. Maar ja, als je met die bekende lezers, dat zijn bekende lezers die zij niet kennen. Mm-hmm. Zij kennen de acteurs uit de soaps hier niet. We hebben net voor het feest hebben we Jamal Boukris geboekt. Mm-hmm. Dat is een Marokkaanse acteur. Die ook meespeelt in Thuis, dus echt een heel goede acteur. En die heeft nu ook een eigen theaterstuk. En daarvoor werd hij geïnterviewd door de Marokkaanse televisie. En de dag nadien werd hij al op straat in Brussel aangesproken van zeg, en we hebben u gezien op tv. En hij zei van ja, ik werd echt kwaad. Ik had zoiets van, kijk jullie daarna? Jullie moeten naar TV1 kijken, jullie moeten naar Jim TV kijken. Dus dat je toch wel merkt van die jongeren zijn op dat vlak niet bezig met de communicatiemiddelen waar onze jongeren mee bezig zijn. En dat is wel een beetje een probleem, maar ik denk wel, internet is daar een heel goede manier voor, omdat dat is toch wel voor alle jongeren een beetje gelijk, dat zij toch op zoek gaan op internet naar informatie, input, belangrijke dingen voor hen dan.
Ja. Denk je dat echt? Dat is natuurlijk een ander, maar internetmedium is toch wel. Zitten jongeren dan op boeken te zoeken? Ik denk eerder naar andere
boeken,
dingen.
Dat is natuurlijk moeilijk. Hè?
Ja,
ik denk, een boekenwebsite moet je wel begeleid doen. Maar het is wel, ze kennen het medium en dan is de stap toch veel kleiner om ook naar een boekenwebsite te gaan. Ja. Plus, hij is gewoon leuk. Het is niet saai. Hè? En het duurt 2 minuten en je hebt de route eigenlijk doorlopen. Ja, ja, ja. Mm-hmm. En het zijn leuke icoontjes en het zijn eigenlijk zo een beetje cartoonachtige dingen. Dus in dat opzicht is het echt heel laagdrempelig.
Ja. Hebben jullie een objectief gesteld met Fahrenheit? Wanneer stoppen jullie?
het is eigenlijk zou ik moeten zeggen, ik hoop dat we volgend jaar kunnen stoppen, want dat zou willen zeggen dat we niet meer nodig zijn. Maar we zijn eigenlijk nu een beetje aan het proberen om ook op andere gebieden in de scholen binnen te geraken. Bijvoorbeeld de gok. Leerkrachten, dat zijn gelijke onderwijskansen. En dat zijn zowel dingen waarin we ook merken van daarin passen we ook wel. Dus misschien via die weg dat we ook wel. En daardoor moet het project natuurlijk altijd veranderen. Maar ik denk van ja, met jongeren moet je sowieso veranderen. Maar ik denk voorlopig stoppen we nog niet.
Nee. Zeg, lezen van een boek is één ding, het luisteren naar een boek. Ondertussen zijn alle Harry Potters zijn ondertussen ook luisterboeken geworden. Is dat niet even goed? Jongeren, een Discman met. Met een luisterboek of...
Ja, er staan er een paar op de website. Mm-hmm. Het hangt er heel erg vanaf, want de Engelse versies zijn meestal echt heel goed. En daar luister ik zelf ook heel graag naar. Het probleem met de Vlaamse versies is dat het vaak door de auteur zelf wordt voorgelezen. En zoals ik er net al zei, van die zijn daar niet altijd heel bekwaam in.
Ze zuurt om aan mij of zo.
Ja, sommige stemmen wil je gewoon niet horen. Ik zou mezelf ook geen 3 uur aan een stuk willen horen, een verhaal vertellen. Dus dat vind ik een beetje een probleem. Ja. Maar er komen er stilletjes aan wel heel goeie. En dan vind ik dat zeker even goed.
Goed, we gaan even ronden. Heb jij nog een suggestie van... Wel, dat is nu een boek waar ik merk van de meeste BTSO-jongeren... Dat is bijna altijd al aangeslagen. Of dat is een boek waar ze echt wel mee aan de slag gegaan wordt.
Een verrassend boek. Vorig jaar vond ik Over de Rand van Joe Simpson. En dat is eigenlijk een volwassen boek. En het gaat over een bergbeklimmer. Het is ook waar gebeurd. En ja, het is een beetje stom, want hij valt van een berg. En dan is het eigenlijk van, de man die boven staat moet eigenlijk ofwel het touw doorknippen om zelf te overleven, ofwel wordt hij meegesleurd. Maar hij knipt dus het touw door en dan valt hij. En je weet natuurlijk dat hij het overleefd heeft, want hij heeft dat boek geschreven.
Ja, ja.
Maar toch is dat ongelooflijk spannend. En het is eigenlijk redelijk moeilijk qua taal, maar toch, ik lees als een trein. En ik ben normaal gezien niet voor van die spannende dingen, maar dit heb ik mijn nachtrust voorgelaten.
Okay. Ik wens jou nog heel veel succes. Je zei, het is jammer dat het geen televisie is, want ik heb van alles bij.
Ja.
Misschien kunnen we je ook even zien. Vertellen, een badge. De tijd van de badge is terug in.
Ja, de pins.
Ja, is dat zo?
Ja, heb je nog de rugzakken van de jongeren hangen vol?
Ja, met poppetjes.
Nee, maar ook met badges. Ook maar badges. Elk jaar is het een andere badge. We hebben al de keystraps gehad, maar die zijn nu ook al passé. We hebben al lichtjes gehad om met...
En hier op het rode boek, op het andere boek, hebben we allemaal een rood bandje. Het rode boek, dat is wel... Het andere boek hebben we allemaal een rood bandje gehad. Dat heeft ook betekenis. Hè? Dus dat is moeten vrouwen en jongeren. Moet zo zoiets kunnen zeggen van, ik wil absoluut geen seks vandaag of zo. Ja, het heeft allemaal, elke kleur heeft een betekenis. Ja,
en wat wilt een oranje?
Ja, ik weet het niet, maar het is gezegd, het zijn allemaal betekenissen.
Ja.
Goed, jullie hebben een badje bij en stickers.
Wij plakken die wild.
Je plakt die wild.
Ja.
Oké. Goed, heel erg bedankt, Nims.
Graag gedaan.
En nog heel veel succes toegewenst.
Dank je wel.
Goed, Dennis, ik heb mijn koptelefoon
terug opgezet.
Ik ga zo naar het moment. Het was echt heel het gaat plots veel beter.
Het klinkt plots allemaal heel erg mooi.
Het klinkt heel goed. Goed, Dennis, heel erg bedankt. Ik ga mijn plaats afstaan aan Jan Ploem,
oei,
die een andere gast bij heeft.
Dat hebben we precies minder graag, maar...
Jan... Er wordt oei gezegd, dus ik, Jan, dat ga ik moet rechtzetten. Als gast in de studio. Goed, ik geef eerst het woord terug, of de muziek terug aan de studio.
Oké, veel plezier nog.
Ja, dank u.
Dag.
Oei, zeg.
Een beetje surrealisme.
Surrealisme, hallo.
Jawel.
Jawel.
Ja.
Ja. Jan Ploem?
Jawel, ik ben er helemaal klaar voor.
Jan Ploem, veel plezier.
Ja, het zal er niet aan mankeren.
Dat geloof ik best.
Bij mij in de studio hier zit André Monnen. Is mij bekend als de hoofdredacteur van het Vlaams Marxistisch Tijdschrift. Heb ik dat juist?
Ja.
Ja, je bent aan het woord, hoor.
Ja, aan het woord, maar een tijdschrift maken is wat anders dan het woord hebben. Vlaams Marxistisch Tijdschrift heeft in het herfstnummer nu vooral aandacht besteed aan de Europese toestanden. Vooral in verband met de Europese grondwet.
Ja. Mm-hmm. En dat is natuurlijk de reden waarom wij u gevraagd hebben. De Europese grondwet is nu al gekelderd door Frankrijk en Nederland. We hebben de verkiezingsuitslagen ook gezien in Duitsland. Wat is er mee aan de hand met die Europese constructie?
Ja, het probleem van Europa is dat Europa een begrip is, maar geen politieke realiteit. En het leeft eigenlijk niet bij de mensen. En als het concreet wordt, dan is het bedreigend voor de meeste mensen en niet onterecht trouwens.
Mm-hmm. Wat zijn de bedreigingen volgens u?
Een bedreiging is dat eigenlijk de oude zekerheden die men heeft in het verband met de welvaartsstaat, pensioenen, werkgelegenheid, onderwijs enzovoort, dat nu bedreigd wordt door, wat je zou kunnen zeggen, internationalisering of globalisering in de Europese gedaante.
Ja, wat we ook zien, dat zal in de loop van deze weekend nog wel duidelijk worden, dat rechtse populistische partijen daarop springen.
de sociaaldemocratie eigenlijk geen echt antwoord kan formuleren daarop. En terwijl dezelfde sociaaldemocratie of varianten daarvan toch de afgelopen 10 jaar in de jaren 90 aan de macht zijn geweest, overal in Europa zo'n beetje.
Ja, dat klopt, maar het huidige Europa, dus van het, de Europese Unie, is geen sociaal project, het is geen cultureel project, het is eigenlijk een economisch project dat de pretentie heeft om van de huidige constructie, Europese Unie, de meest competitieve economie te maken van de wereld.
Ja. En de linkerzijde is blijkbaar niet ingeslaagd om bijvoorbeeld een Europese sociale welvaartsstaat uit te bouwen. Ze hebben bijvoorbeeld, ze hadden een Europees spoorwegmaatschappij kunnen maken of zoiets, of een postbedrijf, ja. Of een staats, een soort superstaat.
Dat klopt. Dat klopt, omdat er allerlei krachten, belangengroepen en politieke partijen zijn, stromingen, ook ideologisch, die eigenlijk geen sociaal Europa willen. Omdat ze bang zijn dat een sociaal Europa een constructie zal zijn waardoor de arbeidersbeweging, de vakbonden enzovoort, te veel invloed gaan uitoefenen op het sociaal-economisch beleid.
Ja. En het is dus helemaal niet naar de zin dat het patronaat, zullen we maar zeggen, Unice bijvoorbeeld, is zo'n organisatie van de Europese patroons. Eigenlijk is heel die neoliberale constructie op de maat van het patronaat gemaakt.
De Europese Unie is eigenlijk vanaf het verdrag van Maastricht uit 1991-92 vooral een liberaliseringsproject geworden. Gooi de markten maar open, schaf alle beperkingen af, privatiseer vooral de staatsbedrijven en maak de arbeidskracht flexibel en dan zal Europa vanzelf via het neoliberale project die werkloosheid gaan oplossen.
Een soort Amerikaans model.
Gedeeltelijk zit dat erin. En dat project naar Amerikaans model, ja, dat heeft men al gerealiseerd in Engeland. Onder Thatcher en nu onder Blair. En het zijn eigenlijk de Engelsen, de Britten, die dat neoliberalisme vertegenwoordigen, plus de nieuwe lidstaten uit Centraal- en Oost-Europa.
Ah ja, maar die zijn er nog bijgekomen, die juichen dat allemaal wel toe, die zijn pro. Dat,
Ja, want die willen hun eigen troeven uitspelen, dat wil zeggen lage lonen en lage belastingen. En daar komen de investeerders vanzelf.
Ja, maar dat is toch een neerwaartse spiraal.
Dat is een neerwaartse spiraal voor, laten we zeggen, de welvaartsstaat en de lonen.
Nu, vanuit het Vlaams Marxistisch Tijdschrift natuurlijk groepeert dat een aantal progressieve weerwoorden, maar ik zie in de anders globalisatiebeweging nog altijd geen politiek verlengstuk. Men heeft natuurlijk wel het non in Frankrijk van links, hè, waar de socialisten daar hopeloos verdeeld in zijn, Hollande versus Fabius, hè. Ja. Maar ook de radicale linkerzijde, genre LCR van Besançon. Men heeft dat toch een merkwaardig amalgaam van non-stemmen. Hoe moet daar verder een politiek verlengstuk aan komen? Hoe moet dat verder?
Ja, de
geloofwaardige alternatief. Ja,
de Neen-beweging, zowel in Frankrijk als in Nederland, is eigenlijk een beweging die opgebouwd is uit groepen van, laten we zeggen, links en rechts. Links zijn het dan, is mijn indruk, zijn dat vooral mensen van een lagere opleiding, mensen met een pensioen enzovoort, die bang zijn voor de concurrentie. En van rechts zijn de traditionalisten die bang zijn voor een godsdienst, voor het christendom en voor de cultuur enzovoort. Het traditioneel rechts is dat. En die hebben elkaar gevonden, niet zozeer omdat ze een gezamenlijk project hebben, maar uit de angst voor de globalisering.
En tegelijkertijd, wat gebeurt er? In Frankrijk wordt er massaal nee gestemd. Wie wordt er eerste minister? Een ondemocratisch iemand, meneer de Villepin. En Sarkozy wordt de grote man van de komende presidentsverkiezingen, kunnen we toch aannemen. Dus een beetje paradoxaal dat er is.
Ja, maar dat is de kwestie dat zowel in Nederland als in Frankrijk rechts aan de macht is en rechts is verdeeld over het Europese project. Maar dat kan men ook zeggen van de sociaaldemocratie in Europa. Sociaaldemocratie is aan de top voor dit Europees project, omdat zij denken dat zij nog verbeteringen, dingen uit het vuur kunnen slepen. Maar aan de basis, zeker in de vakbeweging, is er verdeeldheid, maar ook oppositie ten aanzien van dit neoliberale project. Omdat het vooral de mensen zijn die in lagere functies zitten, dat die bedreigd worden door de vrije concurrentie.
Ja, de moderniteitsverliezer, zeggen ze wel eens. Hè? Dus,
De moderniteitsdiscussie is een discussie van de nieuwe middenklasse, de hoger opgeleide. Alle opiniepeilingen in Europa geven aan dat mensen met een hogere opleiding, die meerdere talen spreken, die zich kunnen bewegen, ook denken dat zij baat hebben bij een geliberaliseerde Europese arbeidsmarkt. Ze gaan studeren in het buitenland enzovoort. Dus zij denken dat zij door hun kwalificaties de winnaars gaan worden van de liberalisering.
Ja, en hoe moet het nu verder? Wat zijn de perspectieven voor de vakbeweging? Er zijn toen een aantal sociale rondes die nu ook in België, nu in overlaatst Duitsland gehad. Waar toch de linkspartij bijvoorbeeld het een merkwaardige score haalt. Hè. Dus ook op dezelfde motieven.
Ja, men kan zien in Europa dat de sociaaldemocratie aan het splijten is, aan de basis. De zogenaamde verliezers van de neoliberalisering, dat die zich afgescheurd hebben van de sociaaldemocratische hoofdstroming, die op dit moment geneoliberaliseerd is, dus meegaat met de vrije markt. Maar het is niet zo dat die linkse afsplitsingen, dat de hoofdstroming geworden is. Dat is zowel in Frankrijk als in Duitsland als in Nederland niet het geval. Dat is het probleem.
Ja. Nu, een stuk op dat neoliberale gehalte van die grondwet. Men heeft daar zelfs, heb ik straks even vluchtig gelezen, de vrije markt gewoon ingeschreven in de grondwet. Dat bestaat nergens in de gewone grondwetten.
Nee, in gewone grondwetten staat nooit, zeker niet in het Westen, het economisch model ingeschreven. Je vindt dus niks in de westerse grondwetten dat er een vrije concurrentie moet zijn. Dat staat toevallig wel in dit project, omdat eigenlijk die vrije concurrentie het speerpunt is van de Europese eenwording. Het is die vrije concurrentie die eigenlijk het kernpunt is van zowel de neoliberalen, dus de liberalen, als van de conservatieven. Het beste voorbeeld is dat nu het Europees Parlement een paar dagen geleden een motie heeft aangenomen dat over enkele jaren het personenvervoer van de spoorwegen, dat geprivatiseerd moet zijn, dat daar concurrentie moet zijn.
Ja. Dat zijn allemaal vrij pessimistische visies, dat ik hoor, pessimistische geluiden. Er is een serieuze, in de hele wereld, een globalistische beweging. Dat was tot 10, 15 jaar geleden niet echt uitgesproken het geval. Hoe moet het daar verder mee met die anders-globaliseringsbeweging?
Anders-globaliseringsbeweging is eigenlijk een beweging waarin diverse belangen, groepen en stromingen zitten. En die vertegenwoordigen ook specifieke belangen van landen of landengroeperingen en van economische sectoren. Men kan zien dat de anders-globaliseringsbeweging, dat daar zowel linkse intellectuelen in zitten die vanuit idealistische motieven meedoen. Dat is de oude linkse intellectuele traditie. Men ziet dat daar boeren in zitten, zowel uit het Westen als uit de derde wereld. Daar zitten etnische minderheden in, daar zitten culturele minderheden in.
Het is een bont allegaartje.
Een bont allegaartje dat wel werkt als een pressiegroep, als een drukkingsmiddel op de besluitvorming en de aandacht van de media heeft getrokken. Dus gedeeltelijk is het ook een mediabeweging geworden.
Ja, maar het is ook een beetje, op zich al, als je deze andere boek al ziet, is er een beetje, oh no, weer een antiglobalistisch boek. Hè. Het is ook een kleine industrietje op zichzelf aan het worden.
Ja, het is
met hun eigen rituelen, een eigen manier van doen. En zo de grote namen dan. Maar die bijvoorbeeld zo'n mensen gelijk Naomi Klein of Norina Hertz. Ja. Dat zijn zo de bekende. Ja. Er zijn er nog een aantal. Hoor. Susan George zit daar echt ook. Dat zijn allemaal, maar op wat halen die hun legitimatie? Gewoon buiten links intellectueel te zijn.
Ze halen hun legitimatie uit het feit dat hun opmerkingen, hun kritieken eigenlijk toch tegemoetkomen aan een groot gedeelte van de hoger opgeleid die zich onzeker voelen ten aanzien van, laten we zeggen, de vercommercialisering van de cultuur en van de privésfeer waarin men leeft. En dat grijpt dan eigenlijk toch terug naar, men zou dat kunnen zeggen, naar het anti-Amerikanisme, zoals dat vroeger heette, of het verzet tegen de consumptiecultuur, en zeker tegen de extreme vormen daarvan, dat alles onderwerp is geworden van reclame en van marktwerking.
Kan jij herkennen in de analyse van bijvoorbeeld een Tony Negri en een Michael Hart met hun Empire, nogal doorgeschreven multitude enzovoort, dat is eigenlijk de Frankfurter Schule langs de achterdeur terug binnenlaten, hè? Of is dat...
Daar zit veel irrationalisme in, hè? Dus dat men eigenlijk niet de precieze werking van het wereldkapitalisme analyseert. En een tweede punt is eigenlijk dat hun theorie een beetje dubbelzinnig is. Want bijvoorbeeld Negri is een voorstander van de Europese grondwet geworden.
Ja, ja.
Dus je zou kunnen zeggen...
Kan jij zijn motieven daarvan aangeven? Waarom is Negri daar nu voor?
Ik zou het niet weten. Ja. Hij heeft daar nog niet zijn nieuwe boek over gepubliceerd. Maar goed, hij is niet de enige. Er zijn veel van dit soort intellectuelen die zich in het kader van de globalisering eigenlijk aangetrokken voelen tot een Europa zonder grenzen. Zonder na te denken dat het weghalen van de sociale bescherming voor heel veel mensen een ramp zal zijn.
Ja. Europa ter discussie, dat is het themanummer van dit herfstnummer van het Vlaams Marxistisch Tijdschrift. Jullie gaan ook iets doen, hè? Want er staat ook een website, Eurogrondwet ter discussie. Dan vind ik het wel eens, ik vond het grappig, ik vind het soms een beetje tragisch, dat dan een figuur als Georges de Bunne, hoe oud is de man ondertussen, 87 jaar, of van stal moet gehaald worden om de linkerzijde nog eens te mobiliseren, om het maar zo cynisch te
zeggen. Ja. Ja, maar Georges de Bunne is een icoon en onze wereld kan niet zonder iconen, zonder symbolen. En gelukkig leeft de man nog, een beetje. Maar het geeft toch wel aan dat er onder de jongere generatie eigenlijk geen charismatische figuren meer zijn die de opinie kunnen beïnvloeden of die de aandacht trekken. Of die zodanig impact hebben op de meningsvorming.
Want Jeff Sleeks bijvoorbeeld is dat ook niet meer van de jongsten. Hè? En dat is dan zo de enfant terrible van de sociaaldemocratie. Ja.
Ja, men heeft veel enfant terribles. Chef Ulburgs kan men erbij halen. Er zijn heel veel mensen, maar dat zijn eigenlijk randfiguren die nooit een rol hebben gespeeld in een machtige sociale organisatie zoals het ABVV. Hè? Dat zijn dus andere figuren. Dat zijn de activisten van de jaren 60, 70 eigenlijk.
Nu, om even te ronden, wat gaan jullie doen? Wat te doen?
Wat te doen is een oude vraag. Een eerste antwoord is natuurlijk mobiliseren. Daar heeft men thema's voor nodig. Daar heeft men relais voor nodig. Zenders, niet alleen omroepen, maar ook andere media-evenementen. Daar heeft men een tijdschrift voor nodig. Daar heeft men podia voor nodig. Het debat moet er zijn. Het debat moet er ook gaan over de strategie.
Ik zie dit nog niet gebeuren in de zevende dag of een dergelijke.
Nee, de media, als men daarna luistert, dan heeft men het altijd over het incident. Dan heeft men het over de belangrijke beslissingnemers, degene die de besluiten nemen.
Dat zag je ook trouwens met heel de aanloop in zowel de Franse als de Nederlandse referenda. Dat de media kan de mensen dag in dag uit plat hebben geslagen met van je moet juist stemmen.
Ja, maar de media zijn niet almachtig. Van het moment dat alle elites op een gegeven moment gaan propaganda voeren voor ten faveur van de grondwet, dan ziet men toch dat heel veel mensen weigerachtig worden en gaan twijfelen en zich gaan afvragen, is dat wel zo? Hè? Propaganda kan ook contraproductief worden. En zeker als mensen gaan denken van Mijn pensioen gaat eraan, mijn loon gaat omlaag, de concurrentie gaat toenemen. Mijn kinderen kunnen niet meer gaan studeren of kunnen nog wel gaan studeren, maar bij een tweede of derde rangsopleiding. De kansen voor op de arbeidsmarkt voor dit soort mensen gaat dan dalen. En wij kunnen niet meer terecht in onze eigen cultuur, en dat is dan vooral de taal. Hè? Alles wordt nu Engelstalig. Veel advertenties en propaganda wordt nu met Engelse woorden doorspekt. Wat eigenlijk nieuw is en waar zeker bepaalde generaties en mensen met een lagere opleiding vreemd tegenover staan. En dat wil men niet.
Ik raad nog mee om slotvraag wat te doen.
Wat te doen is
uitgeven, websites openen enzovoort.
Dat is bewustwordingsacties en het debat toch proberen op gang te brengen. Eerst in de marginale media en dan in de landelijke media. Want zo gaat het altijd. Hè. Bewegingen die men niet voorziet, die groeien meestal in achterafkamertjes. En op een gegeven moment is dan de explosie van het ongenoegen. Ja.
Om af te ronden dus, www.eurogrondwetterdiscussie.be. Bedankt André Mommen, over naar de studio op de Ernest van Dijk AI. Dennis? Okay,
bedankt André, bedankt Jan Plom ook. We zijn er dus uit vandaag van op het andere boek. Een boekenfestival dat ik zelf heb georganiseerd naar aanleiding van alle boeken die ik dit jaar heb gelezen. Dat zijn er heel wat. Er wordt ook, zoals u net hebt gehoord, lees ik ook heel veel marginale, marxistische, Vlaams tijdschriften die door Nederlanders worden geschreven. Het zijn allemaal heel boeiende boeken. En zoals u weet ben ik ook een seksverslaafde. En hou ik ook wel van een seksboekske. Ik heb hier in de studio iemand uitgenodigd. Niet alles moet op het andere boek zelf gebeuren, denk ik dan. Die zo'n seksboekje heeft geschreven. Het zijn eigenlijk allemaal erotische verhalen. En hij gaat er een beetje verder, dieper op ingaan vandaag. Het is een heel bruisend tijdschrift. We gaan u de naam niet langer onthouden.
Hallo.
Hallo.
Dag Dennis.
Goedemiddag, Karel.
Hey.
Karel, vertel eens hoe heet het tijdschrift, waar gaan we beginnen? Misschien kan je even alvast vertellen waar het tijdschrift over gaat en de naam.
Het tijdschrift heet Vieze Mannetjes Buiten, Mooie Vrouwen Binnen. Mm-hmm. Het is een verzameling van literaire, toch erotische verhalen. Een link die de laatste tijd in Vlaanderen niet meer genoeg gelegd wordt. Want we willen dus heel mooi geschreven literaire erotische verhalen publiceren.
Ja. Je zegt Vlaams. Wil je daarmee zeggen dat u daarop mikt, op dat uw doelpubliek is, dat het een echt Vlaams tijdschrift is, een Vlaams literair seksboekje?
Het is toch in ieder geval belangrijk dat we onze Vlaamse identiteit een beetje durven uitspelen zonder daarmee rechts te willen zijn. Maar ik denk dat het tijd wordt dat de Vlaamse schrijvers en schrijveressen in de spotlight gezet worden.
Mm-hmm. Het eerste boekje, je zegt mannen, alle lelijke mannen buiten, vrouwen.
Vieze mannen buiten, mooie vrouwen binnen.
Mooie vrouwen binnen. Die titel zou zouden feministische luisteraars onder ons als een seksistische aanval kunnen zien?
Maar dat is een beetje hun probleem. Dat is typisch voor hen, want eigenlijk doe je dan iets voor hen en zij zien het dan als een aanval.
Is het een magazine vooral voor vrouwen of is het ook voor mannen?
Het is eigenlijk de bedoeling dat we voor alle twee te werk gaan, maar ik zou toch extra aandacht willen vestigen op de seksualiteit van de vrouw, want die heeft lang in het duisternis gezeten.
Het duisternis, zeg je. Is het straight? Is het enkel straight? Of is het ook holy bee?
Op het moment is het enkel straight.
Maar je bent wel van plan, je wordt zelf ook geprikkeld door mannen. Je bent zelf een man. Dus ik veronderstel. Het verbaast me een beetje dat je een tijdschrift opricht voor straight. straight mensen, maar dat je zelf eigenlijk meer in de Hollywood wereld vertoeft en dat je door mannen geprikkeld wordt. Dus hoe komt het dat je dan zo'n danig inlevingsvermogen hebt dat je daar een heel tijdschrift aan wijdt?
Zoals je weet ben ik zelf enkele jaren, de eerste 18 jaar zelfs uit mijn leven, gewoon heteroseksueel geweest.
Gewoon, zeg je?
Gewoon
heteroseksueel. Dus je ziet jezelf nu als een uitzondering, als iets apart, als iets ongewoons?
Ik zie mezelf als de uitzondering die de regel bevestigt.
Ja.
Mm-hmm. Nee, wat ik wil zeggen was, dus ik ben de eerste 18 jaar van mijn leven heteroseksueel geweest, dus ik heb wel de nodige ervaring opgedaan. Ik denk dat ik in die tijd 104 vrouwen ontmaagd heb, en daarna ben ik dan overgestapt op mannen.
Je zegt, ik heb 104 vrouwen ontmaagd. Was dat ook echt de bedoeling? Ging het om de game van het ontmaagden van jonge vrouwen?
Het kwam eigenlijk op neer dat er 104 meisjes in de school zaten waar ik zat. Ik ben opgegroeid in een dorp. En de enige school in dat dorp was een meisjesschool. En ik was de enige jongen. En ze konden mij niet weigeren. Dat was tijdens die overgangsperiode onder Boudewijn 14.
Ja, je hebt zelf, je zegt, ik ben in een meisjesschool eigenlijk een beetje groot geworden. Je hebt daar al die vrouwen ontmaakt. En hoe is dat, waren er ook nog heel jonge kinderen bij dan, waarschijnlijk. En je was zelf al een bonk van 16 jaar.
Het jongste meisje was volgens mij 11 en ik heb het nagekeken. In Ierland is dat legaal, dus ik denk niet dat ik me er zoveel zorgen over moet maken.
Ja?
Ja.
Spijtig.
Vertel het.
Allee, ja, spijtig. Och ja.
Ja, ik heb een heleboel vragen nog geschreven.
Ja.
Ik heb allemaal uitgeschreven omdat ik je vergeet dat ik ben.
Ja, dat zijn enkele van de vrouwen die Karel hier heeft platgereden. Karel, is het voor jou een soort van confrontatie om deze vrouwen terug te horen?
Eigenlijk helemaal niet. Ze betekenen voor mij niets. Het was eigenlijk erop en erover.
Maar je schrijft eigenlijk erotische verhalen voor vrouwen nu.
Vrouwen en mannen. Maar ik wil toch wel even nog eens zeggen dat de vrouwen voor mij heel belangrijk zijn. Zeker, ik denk dat het ook eens tijd wordt dat zij erotische verhalen leren lezen en appreciëren.
Met die quote gaan we eindigen met het interview. We gaan misschien zodra nog wel even verder, maar even tijd voor een plaatje en dan waarschijnlijk terug naar het andere boek in de Meistraat in Antwerpen.
August 1999
London at night, inderdaad, maar niet alleen.
Dat is hier gezellig.
Niet alleen at night, het is hier gezellig. Twee leuke.
En heb je hem nodig?
Twee leuke dames die op het andere boek.
De verrukkelijke implosie van een zeebal.
Hallo, Dennis Tiefus.
Hallo.
Mogen we eraan beginnen?
Van mij wel, hoor.
Oké, dank u. Goedemiddag, luisteraars. Ik zit hier in de studio van Radio Centraal op het andere boek. Met twee dames die toch wel een beetje bekend zijn hier in Vlaanderen. Annie Struif en Lieve Blanke.
Ja.
Om jullie boek voor te stellen, mijn status is positief. Een dagboek in zwart-wit. Ik was wel nieuwsgierig natuurlijk toen jullie vertrokken in de luchthaven hier in België. En jullie zeiden van, we gaan de AIDS-miserie binnen. Dat begon dan ook direct als jullie eraan kwamen.
Ja.
Acheng, een van de hoofdfiguren in jullie boek. He, die stond jullie op te wachten, zwetend in een dikke warme frak, bibberend van de kou, terwijl het 30 graden was.
Ja.
Dus je werd er direct in gegooid.
Ja.
En dus het is ook Acheng die de naam van jullie boek heeft gegeven. Hè? Want zij is degene die zegt, mijn status is positief.
Ja.
Het ging is eigenlijk door in heel het boek onze gids geweest, onze vertaler, onze, de vrouw die ons overal heel dichtbij heeft gebracht. Want in Afghanistan was dat ook zo. Je kunt wel zeggen, we willen een verhaal gaan maken rond AIDS of rond een bepaalde thematiek. Maar je kunt niet zomaar, je moet ergens van iemand een vrijbrief krijgen om heel dicht bij de mensen te komen. Ja. En in Afghanistan hadden wij zo iemand gevonden. En in Afrika, in Kenia, was dat Acheng. En dat was, zij heeft dat ook helemaal voor ons gedaan. En dat is dus niet alleen gids zijn, niet alleen tolk zijn. Zij was zelf, zij had zelf AIDS. Zij was op het moment dat wij haar ontmoetten ook heel erg ziek. En toch heeft zij ons op dat moment heel dat vertrouwen gegeven van jullie zijn hier, ik wil jullie laten zien wat hier in Kenia aan de hand is. En dat is bij ons heel diep binnengekomen.
Ja, wat kan ik me voorstellen? Het dagboek is in twee delen, een deel Afrika en een deel Europa, allee, België eigenlijk. Ja. En dus die Acheng is een 36-jarige weduwe. Zorgt voor hoeveel? 6 meisjes. En tijdens jullie gesprekken vroeg er iemand jullie hoe zij en haar man, die ook aan AIDS gestorven is, of zij daarover spraken en hoe ze dat virus hadden opgepikt. En of zij daar wel over spraken. Ja. Zij en haar man.
Ja, dus Acheng is eigenlijk een typisch voorbeeld van een Afrikaanse vrouw. Twee van haar zussen zijn aan AIDS overleden. Haar man is aan AIDS overleden. Zij heeft zelf het AIDS-virus. Natuurlijk, zij had AIDS en haar man had AIDS. En we hebben haar verschillende keren gevraagd, allee, of proberen te vragen, want eigenlijk is dat een heel delicate vraag. Wie heeft wie besmet? Wie, van waar komt het? En zij heeft gezegd van kijk, wij hebben eigenlijk altijd geweigerd om die discussie met elkaar aan te gaan. Want vanaf het moment dat je begint te vragen wie heeft wie besmet, dan is er een schuldige en een slachtoffer. Ja. Dan is er iemand die de ander heeft besmet. En ze zei, vanaf dat moment is er eigenlijk geen contact meer mogelijk. Dan komt er boosheid, dan komt er verwijt, dan komt er schuld. Net op het moment dat je elkaar het meest nodig hebt om elkaar te ondersteunen, is er dan alleen maar twijfel en onrust gezaaid. Dus zij zegt, wij hebben heel bewust die vraag buitengesloten. We hebben gewoon tegen elkaar gezegd, dat is de situatie, hier gaan we mee verder. En ik wil daar niet meer op terugkomen. Mm-hmm. En ik denk dat dat van haar een heel verstandige beslissing is
tuurlijk.
Geweest.
Zeer moedige beslissing
ja,
ook. Hè?
Ja. Want daarin blijkt ook al direct het verschil tussen de mannen en de vrouwen in Afrika. Hier misschien ook, dat heb ik dan niet kunnen uitmaken. Dat de mannen echt schrik hebben van, om ervoor uit te komen dat ze het hebben. En, ja. En dat dat een ongelooflijk taboe is.
Ja, dat is.
Meer voor de mannen dan voor de vrouwen.
Dat is inderdaad voor een man zeker een enorme angst en een groot taboe om ervoor uit te komen dat je positief bent. Of om, ja. om zelfs een test te laten doen. Daarom laten heel weinig mensen zich ook testen. En is het ongelooflijk belangrijk om de mensen te motiveren om toch zichzelf te laten testen. Omdat ze hun status zouden kennen. En op die manier ook zouden weten wat ze moeten doen, hoe dat ze moeten handelen in de toekomst. Ja. Maar die angst is er. Dat is een ziekte waar een... Ja, men noemt het van alles, hè, de heksen enzovoort. Dus ze zijn er heel, heel bang van. Het is een, men heeft altijd een andere ziekte, maar niet AIDS. Niet positief zijn. Het is altijd iets anders, wat ze zullen zeggen. Ja.
Maar in de vrouwen hebben wel meer... doordat de vrouwen de zorg voor de kinderen heel expliciet op zich nemen. Dus mannen doen dat eigenlijk... bijna niet. Wij hebben ons nieuwe mannen, ons mannen bijvoorbeeld, die zorgen voor ons kinderen. Een Afrikaanse man doet dat niet. Nee. Maar doordat de vrouwen dus die zorg voor die kinderen hebben, ze al een positieve, een seropositieve Afrikaanse vrouw, zal veel meer moeite doen om haar gezondheid te verzorgen, om te proberen aan medicatie te geraken, terwijl een man, voor hem is dat stigma dan zo groot, voor hem is het eigenlijk gedaan.
Ja, en dan is er dan ook nog het grote taboe van het condoom.
Ja.
Ik las in uw boek van De mensen op een workshop moesten gewoon bijna kotsen bij het zien van een condoom.
Ja.
Dus ja, hoe begin je daar dan aan van?
Ja, dat is heel moeilijk. Men is dus langs alle kanten bezig proberen ze mensen uit te leggen hoe belangrijk dat is om een condoom te gebruiken. Maar het is natuurlijk ook, en bij ons is het ook nog altijd zo, als je een condoom gebruikt als man daar, dan ben je geen man, dan verlies je eigenlijk je mannelijkheid bijna. Dus ze hebben het er heel moeilijk mee om dat condoom te gebruiken. Daarom worden ook...
door die liefde en aandacht en een aantal en opleiding en middelen te geven, dat zij die uit de criminaliteit zou halen. Zo eenvoudig is het natuurlijk niet. Hè.
Mensen moeten blijven overleven op dat moment, hè, of dat ze nu in dat project zitten of niet.
Ja.
Zonderdags moeten ze wel een boterham kunnen eten.
Ja, maar aan de andere kant is het wel schoon van Acheng. Ze heeft een ongelooflijk geloof in mensen en in de mogelijkheden om rond dat aidsprobleem iets te doen en iets te ondernemen. Dus dat is...
Is ze nu nog met de jongeren bezig, nu een jaar later? Ja.
Dus ze heeft nu uit die groep van jongeren, want ze heeft dus ontdekt dat er een aantal mensen zijn met wie dat het een moeite is om verder te werken, omdat die echt bereid zijn om hun kansen te grijpen. Maar een aantal anderen, die hebben opnieuw, die zitten ondertussen in de gevangenis, die hebben opnieuw verkracht.
Ja, er zijn er al enkele van degenen die gefotografeerd
zijn. Zijn ook al gestorven ondertussen.
Ja, dus nu werkt ze nog met enkele van hen verder, heel gericht, om te zorgen dat zij een opleiding kunnen krijgen.
Ja. Ja, want een van die jongens zegt... dat doet dus in Matale, hè, een sloppenwijk in Nairobi.
Ja.
Dat je het alleen maar van kwaad naar erger gaat. Je kunt niet anders, je evolueert gewoon mee. Van de vuilnisbelten om te beginnen stelen en dan
moorden. Maar zo'n sloppenwijk, ik weet niet of je je dat kunt voorstellen. Nee. Ik moet zeggen dat ik er ook nog niet in zoveel ben geweest, want je raakt daar ook niet zo simpel in. Maar zo'n sloppenwijk, dat is de hel.
Ja.
Dat is gewoon de wet van de sterkste. En zeker voor kinderen die geen bescherming hebben van volwassenen, komt het er gewoon op aan om te overleven. En dan krijg je natuurlijk een hele vreemde wereld met heel eigen wetten die gewoon gruwelijk zijn.
Mm-hmm.
En dat is de wereld waarin dat die kinderen moeten opgroeien.
Ja. Dus, en dan ook... wacht, Sander, waar zitten we? Ja, de verschillende prostituees die jullie ontmoet hebben natuurlijk, met dan al hun gruwelijke... ervaringen. En dat deze vrouwen, van het moment dat ze dus aids hebben, eigenlijk echt uit de maatschappij worden buitengesloten.
Ja. Maar wat ik met die prostituees toch eigenlijk altijd ontroerend vond, als je dan met die vrouwen zo begint te babbelen, van vrouw tot vrouw, dat je heel goed voelt, dat zijn vrouwen gelijk als jij en ik.
Mm-hmm. Ja, maar dat blijkt ook voor mij uit de foto's.
Ja. Dat is
dat is ook de reden waarom dat...
Die grootste dief zo... Allee, jou zou dus zo vastpakken en een kus geven.
Ja, dat is ook de reden waarom dat ik het zo heb gefotografeerd. Want ik had hem ook natuurlijk kunnen fotograferen als een grote dief.
Ja.
Of een grote moordenaar. Ja, ja, waar dat iedereen zou van zeggen, oh, ik ben bang.
Mm-hmm.
Nee, ik heb juist geprobeerd, en dat heeft Annemie ook gedaan in haar tekst natuurlijk. We hebben geprobeerd om die mensen allemaal op dezelfde plaats te krijgen.
En
om niet...
hun eigen waarde
zoals wij gewoon.
Je beseft gewoon heel goed, als je zelf op die plek geboren waart, in diezelfde omstandigheden, dat je perfect verwisselbaar bent. Dan waren wij die prostituees geweest en dan waren die vrouwen journalisten en fotografen geweest.
Ja,
hier.
Ja, het is maar waar dat je geboren wordt.
Dat is waar, ja.
Ja.
Op een gegeven moment wonen jullie ook een persconferentie bij.
Ja.
Met Acheng, met die 15 gangsters.
Ja.
En dan is er ook een meisje die getuigt.
Ja, er is een meisje die inderdaad een getuigenis aflegt dat ze verkracht is geweest.
Dat was haar eerste seksuele ervaring.
Door
een groepsverkrachting. En een van die mannen die daar dus aan deelgenomen had, was ook in die groep aanwezig.
Ja.
En die twee werden dus naar voren gebracht. Dat was een hele vreemde situatie. Dat zou bij ons onmogelijk zijn, zoiets. Die worden dus alle twee naar voren gebracht en die moeten daar... een soort getuigenis afleggen van wat dat er in is overkomen. En ik werd daar zo kwaad van. Omdat die jongen zei toen op dat moment van... ah ja, dat was... wat voelde... Ik vroeg of zo iemand... ik vroeg, wat voel je als je dat doet? Wat voel je nu als je een vrouw verkracht? Wat gaat er in je om als je een vrouw verkracht? En hij zei seksueel genot.
Satisfaction.
Ja, bevrediging. Ja.
Al die jongens te lachen.
Al die jongens
met
zijn.
Satisfaction. Ha, ha, ha.
En ik werd zo kwaad. Dat is, dat is voor ons ondenkbaar natuurlijk zoiets.
Want je hebt dan op een gegeven moment ook gevraagd van... allee, wat vinden er nu dan aan om dat te doen?
Ja.
Allee,
dat
is toch niet om te overleven dat je dat moet doen?
Dat nee, het is dat. Je verdient niets om te verkrachten. Dus je kunt stelen, je kunt roven enzovoort. Ja, maar verkrachten, dat brengt u niet direct geld en eten op de plank. Dus daar had ik het dan weer heel moeilijk mee.
Dus op dat moment was dat meisje ook heel kwetsbaar. Die had haar verhaal gedaan. En al die gasten, dus al, dat vroeg enorm veel moed, al haar verkrachters zaten daar en die begonnen eigenlijk allemaal te lachen toen dat ze vertelden dat het hun om satisfaction ging. Maar daarna heeft dat Atjengels wel uitgelegd van eigenlijk, als je in hun cultuur komt, hoe dat zij zijn opgegroeid, dat is echt elk voor zich. Mm-hmm. En zij missen eigenlijk het vermogen
empathie, hè?
Om in te komen ik u iets aandoe, wat voel jij dan?
Ja.
Dat is volledig afgesloten voor hen.
Omdat je moet, als kind dat allemaal meemaakt, dan moet je dat afsluiten, want anders overleef je dat niet. Als je ziet, elke dag weer ziet wat dat je mama wordt aangedaan in je bed, terwijl je ligt te slapen, dan moet je dat kunnen allemaal doorknippen, want je haalt dat niet natuurlijk anders. Je kunt dat niet blijven dragen. Dus je moet zeer hard worden en inderdaad alle gevoelens voor iemand anders of empathie afsnijden.
Ja, jullie hebben daar ook een begrafenis meegemaakt van een vrouw die aan AIDS is, zo oud als u.
Ja, inderdaad, ja, mijn leeftijd, ja, exact mijn leeftijd.
Hoe was dat om dat mee te maken? Allee.
Ja, dat was vreemd eigenlijk. Hè.
Wij zijn altijd wel, ook in onze vorige boeken, is er altijd wel een fascinatie voor geboorte en dood, voor extreme. Dus wij wilden eigenlijk ook wel graag een begrafenis meemaken, omdat een begrafenis zegt heel veel over de cultuur, over de manier van omgaan. Dus zij was van AIDS gestorven, niemand benoemde dat als AIDS. Het was ook confronterend omdat ze van onze leeftijd was. Dus het had ook weer wij kunnen zijn. En wat ik me van die begrafenis ook nog herinner, dat was dat er op bepaalde momenten geweldig gelachen kon worden.
Ja. Dat is een hele vreemde sfeer. Ja,
de weduwnaar die krijgt dan geld van de buren en zo. Dat is ook om de begrafenis te kunnen betalen. En dan zeggen de buren, deze heeft zoveel gegeven en er wordt geapplaudisseerd en de weduwnaar wordt ook aangemaand van dat geld goed te gebruiken en dan niet direct meer naar de hoeren te lopen. Maar als er dan te veel hilariteit is, als er dan te hard gelachen wordt, dan komt er weer een reeks klaagvrouwen uit het huis en die beginnen dan zo hard te wenen en zoveel misbaar te maken dat iedereen onmiddellijk terug in de rouwstemming komt.
Maar die klaagvrouwen, die zijn ook hun job aan het doen op dat moment, hè? Dat zijn ook klaagvrouwen, dus die komen van ver af, zo uit de bosjes huilend, hè? Dat was een heel vreemde gewaarwording.
Los van heel de problematiek vind ik een begrafenis wel zeer interessant.
Ja, mooi ook, hè?
Om te observeren. Mm-hmm. Omdat het mensen toont in extreme omstandigheden en omdat het heel veel vertelt over een cultuur en over het omgaan met elkaar. En dat vond ik met die begrafenis toch ook wel.
Absoluut, ja.
En daar heeft Atjeng ook een toespraak gehouden voor de mensen
dat deed ze overal. Overal waar ze kwam en er waren groepen mensen, dan nam ze het woord en dan zou ze... dan begon ze haar werk als aidsactiviste. Dan probeerde ze de mensen te motiveren om een aidstest te laten doen en daar inderdaad een punt van te maken. En ze zei ook in het openbaar van, ik ben positief, niemand geloofde haar, omdat ze er inderdaad is een heel mooie vrouw, ziet er zeer goed uit. Hè. Mensen denken aan aids, denken aan ziekte en huid... plekken, dat is zo het eerste signaal. Hè. Als je dat niet hebt, dan kun je geen aids hebben. Dus dat was zo... was altijd een grote confrontatie.
Ja, ik kan me wel voorstellen.
Ja.
Jullie zijn dan ook naar Atjeng's geboortedorp geweest.
Ja.
Kabondo was het, geloof
Kabondo,
ik.
Ja.
Kabonda.
Ja? Kabondo.
Kabondo, ja. En daar was het eigenlijk... het eerste zicht, zo het plaatje vanuit het prentenboek en dan de moeder van Atjeng, maar dat die aankomt.
Ja, zeer romantisch.
Idyllisch. Afrika op zijn mooiste.
Ja, absoluut. Ja. Hele mooie plek om naartoe te gaan. En echt in een dorp. Heel idyllisch, inderdaad. Ja.
Maar het blijft niet idyllisch.
Nee. De harde werkelijkheid zit daar ook natuurlijk. Er zijn ongelooflijk veel wezen daar, heel veel... sterven elke dag mensen in zo'n dorp. Elke dag kwam die mama Marta thuis van haar werk. En die gaf les daar in de school nog altijd, dat weet ik niet. Maar
ze is nu net op pensioen.
Ja, en zij kwam thuis en er was altijd wel iemand gestorven. Mm-hmm. De ouder of de vader of de onkel. Iemand was gestorven in die school. Mm-hmm. En dat is toch wel iets dat wij totaal niet kennen natuurlijk. Iets waar mensen heel dicht mee leven met de dood. Elke dag ligt de dood voor uw deur.
Ja. Maar wat dat veel ontwikkelingswerkers zeggen, en wat dat ook wel waar is, dat is bij mensen die in de miserie leven, is er een enorme stadsvlucht. Omdat de mensen hun heil zoeken in de stad. Terwijl het toch echt wel zo is dat ellende op het platteland...
Minder erg.
Het is raar om het te zeggen, draaglijker is dan het
minder erg, ja.
Omdat je hebt tenminste frisse lucht. Je hebt tenminste een beperkt netwerk.
En die grote criminaliteit is er ook niet natuurlijk.
Ja, er is meer sociale controle. Er is meer rust, de natuur.
Dus het is eigenlijk onbegrijpelijk dat mensen naar de stad vluchten. Hè?
Ze dromen van een beter leven. Ze denken dat ze het daar gemakkelijker gaan hebben. Maar de realiteit is onbegrijpelijk.
En dan kunnen ze niet meer terug. Dus,
Nu, wat ik ook wel heel verschrikkelijk vond, toen jullie in dat dorp waren, dat ze dus niet meer in haar huis binnen mocht, omdat daar man gestorven was van aids. En dat ze dus voor gesloten deuren niet meer binnen mocht van de familie.
Zij wordt geweigerd, zij wordt toegang geweigerd aan haar huis, maar dat heeft ook nog veel te maken met dat zuiveren en het feit dat zij eigenlijk niet in de regels leeft zoals het hoort. Zij is niet getrouwd met een schoonbroer of een... Zij is niet in dat systeem gestapt zoals het hoort in die, voor die familie. En daarom botst zij natuurlijk op enorm veel onbegrip binnen die groep en wordt ze er eigenlijk wel verstoot. Hè?
Maar dat vind ik een enorme parallel met Afghanistan.
Ja, absoluut.
Omdat, en dat, is ook, dat komt dus door de totaal ongelijke positie van mannen en vrouwen. Dus een vrouw die trouwt, behoort tot de familie van haar echtgenoot. Als die een echtgenoot sterft, dan wordt die vrouw een paria. Want die kan niet meer terug naar haar ouderlijk milieu. Ja. Ja. En die hoort niet meer thuis in de familie van haar man. Dat was in Afghanistan zo, maar dat is in Afrika ook zo. Een weduwe moet ofwel aanvaarden dat zij overgeërfd wordt door een broer of een schoonbroer van haar overleden man. Of anders wordt zij gewoon verdreven, verliest zij al haar bezittingen, haar huis, haar grond en moet ze het maar zelf zien te redden. En ze kan ook niet terug naar haar ouderlijk nest.
Nee.
Dus die positie van die weduwe, dat is toch iets heel, heel fragiel. En zeker in een land waar dat zoveel doden zijn, zoveel mannen aan aids sterven, heb je dus ook gigantisch veel weduwen die in die positie zitten.
Ja, en dan moeten ze nog dat zuiveren.
Zuiveringsritueel.
Want, allee, dat is ook, dat heeft ze nu nog eens opnieuw benaderd. Stel dat een weduwe dat weigert. Stel dat ze zegt, ik wil dat zuiveringsritueel niet. Ik wil niet dat een of andere seksuele maniak, want dat is het dik als een seksmaniak, die dat niet anders doet dan vrouwen zuiveren. Elke dag iemand.
Ik denk dat je er wel veel zou vinden bij ons ook, die daartoe bereid zijn.
Stel dat ze
zuiveren.
Nu vind ik mijn gedachte aan. Stel dat ze zij dat weigert.
Ja.
Wat doen ze dan met haar? Dan wordt dat zuiveringsritueel uitgevoerd na haar dood.
Ja.
Dat wil dus zeggen dat een zuiveraar met dat dode lichaam dat zuiveringsritueel gaat uitvoeren. En dat is de reden waarom de Acheng een zuivering gefaked heeft.
Ja.
Zij heeft met iemand afgesproken. We brengen de nacht samen door daar in dat huis. We laten aan dorpelingen weten dat jij mij komt zuiveren. Dan ben ik in orde voor de gemeenschap. Maar als ik dan sterf, dan ben ik tenminste gerust dat ze met mijn lichaam, na mijn dood, dat ze mij tenminste gerust gaan laten.
Ja.
En dat is iets dat ik dus nu in Kenia opnieuw heel vaak gehoord heb. En dat is ook de reden waarom heel veel weduwen die zuivering toch laten gebeuren. Omdat voor hen dus het dode lichaam, het gestorven lichaam, zij willen niet dat dat nog eens misbruikt wordt.
Ja, ja.
En daarom laten ze het toch gebeuren.
Ja, en blijkbaar is het ook niet dat dat alleen in de lagere bevolking...
Nee.
Dat echt in de hele...
Het zit heel diep.
Ja.
En dat is ook, want ik heb dat ook verschillende keren tegen Acheng gevraagd, is dat dan iets van een bepaalde stam? En zij zegt, nee, dat is heel algemeen, maar dat is iets waar mensen heel moeilijk over praten en ook niet graag hebben dat dat in de media komt. Dat is iets van onze traditie, dat is iets waarover gezwegen wordt, dat wordt in het donker gedaan, maar eigenlijk is dat heel algemeen verspreid.
Maar dan, off the record, die vrouwen zeggen die dan tegen jullie niet van, was die dan niet, allee, willen die daar niet iets aan doen? dat niet meer gebeurt, zulke dingen.
Ja, Acheng die vertelt zulke dingen aan ons, omdat ze echt wil
dat er iets mee gebeurt.
Ja, zij zegt, ik respecteer tradities mm-hmm. in zover dat die bijdragen om ons welzijn te verhogen. Mm-hmm. Dan respecteer ik tradities. Maar wij hebben momenteel heel veel tradities die de verspreiding van HIV enorm stimuleren. Ja. Die de positie van de vrouw enorm veel slechter maken. Dus ze zegt, ik ben niet meer van plan om te zwijgen over die tradities mm-hmm. die ons leven alleen maar slechter maken. Dus dat is de reden waarom ze er wel over spreekt.
Ja, ja. Ik weet niet, we hebben nog tijd over het tweede gedeelte. Hoe zit het? Ja, oké, dan is het. Dus het tweede gedeelte is... Dan zijn jullie terug in België.
Ja.
Het zal ook wel even een aanpassing geweest zijn, denk ik. Altijd. En u bent nu ook juist terug. Hè?
Ja, ik zeg altijd, en ik vind dat nog altijd... Vertrekken is veel gemakkelijker dan thuiskomen.
Ja, dat is waar, ja.
Ik vind thuiskomen heel moeilijk. De confrontatie terug met onze ongelooflijke welvaart, plus... De mensen die over van alles en nog wat klagen, terwijl ik altijd vind, je zou iets ergens anders moeten komen, dan zou je weten waarover klagen. Plus de kinderen thuis, iedereen vraagt aandacht, je bent weg geweest en eigenlijk heb je een paar dagen tijd nodig om heel stilletjes te bekomen voordat je leven terug opneemt. Maar dat is ons meestal niet
gegeven. Nee, dat kan wel moeilijk. Hè?
Nee, ja.
Want ik bewonder jullie allebei wel. Kinderen op te voeden en dat allemaal nog bij te doen.
Maar we hebben goede mannen, hè?
We hebben goede mannen en wallen onder onze ogen. Dus.
Maar die sminken we dan maar wel weg, hè?
Dat is een goede vriendin, jongens.
Je moogt ze, ja. Overnemen, ja. Maar ze is wel van mij, hè?
Ja, dat is een heel goede quote.
Wel, ik dacht dan, Christine, ik heb nog wel van alle vragen, maar de tijd wordt toch een beetje...
Ja.
Klein lichte puntjes zijn er wel hier en daar, onder andere Acheng dan, maar ook die Silent Witness. VZW, die hier toch kleine projecten opgestart heeft en zo. Ik denk toch wel dat wel iets bijdraagt.
Ik denk dat je moet ervan uitgaan dat iedereen die iets doet, iedereen die iets probeert te doen, dat is de moeite.
Ja.
Je moet nooit denken dat zo van die theorieën van het is maar een druppel op een eten plaat. En het zal wel nergens terechtkomen en zo. Dat is een beetje jammer, de mentaliteit van de mensen hoeft zo niet te zijn. Het wordt tijd dat we een beetje anders daar gaan in denken. Maar ook mensen staan ook zeer sceptisch tegenover grote organisaties. Tegen organisaties die al heel lang bewezen hebben dat ze het zeer goed doen en dat ze ongelooflijke resultaten boeken. Zelfs daar hoorden dikwijls de mensen zeggen van, och, komt dat wel allemaal op de goede plaats terecht? Ik heb het daar allemaal wat moeilijk mee. Natuurlijk zijn er altijd schandalen en zijn er altijd... jammere dingen die gebeuren, dat weet je. En dat weet je in alles, dat is hier ook zo. Maar ik vind iedereen die de moeite doet om iets te doen, daar moet aandacht voor zijn en dat moet gerespecteerd worden.
Ja. En ik zal nog iets reclame maken voor een andere organisatie. Marleen Timmerman, die was nu hier vanmiddag mee op het debat van het andere boek. Dat is een gynaecologe van hier die ongelooflijk goed werk doet in Mombasa. Met prostituees, rond HIV, rond moedersterfte en zo. En haar gegevens en rekeningnummers staan nog opgetekend in het boek. En dat vind ik een fantastische vrouw en een fantastische organisatie in wie dat ik 100% vertrouwen heb.
Ja.
Ja, ik vrees toch dat het de vrouwen zullen moeten zijn die het gaan doen. Men, wat mij opviel er juist, ik kwam hier uit de zaal naar jullie lezing... met zo'n man, en die zei zo'n oude man... Ja, het is echt een vrouwenonderwerp, je ziet het wel, hè.
Een
vrouwenonderwerp. En toen dacht ik, alleen man.
Ja. Maar het zijn de vrouwen die daar cholerig over worden, het zijn de vrouwen die daar gedreven door... Je ziet het altijd overal, als er één iemand staat te roepen en te springen voor zulke dingen, zijn het bijna altijd vrouwen. Oké, we zijn ook met meer dan 50% van de bevolking, we zijn met genoeg. Okay. We zullen hard schreeuwen dan, hè, als het zo is.
En ook ons boek, net als het vorige, hadden ze gezegd... Oh, een boek over AIDS en wie gaat dat lezen en zo. Het feit dat hier zoveel mensen waren, het feit dat het boek gelezen wordt... Doen we iets en komt die boodschap toch wel
en
aan.
En die mannen lezen het ook, hoor. Maar ze zullen er niet direct vooruit komen misschien, maar ze lezen het ook uiteindelijk. We krijgen heel veel reacties ook van mannen, maar...
Ja, die mannen die kopen dat boek dan voor hun vrouw.
Ja.
En terwijl lezen ze het zelf.
Ja,
natuurlijk. Ja.
Oké, okay. Heel vriendelijk bedankt en blijft voortropen, hè, wat
we
mee doen.
Dank u wel.
Dank u.
Dag. Hallo, Dennis, terug aan jou.
Oké, Suzie, bedankt.
Zijn jullie
heel erg leuk.
Zijn jullie nu aan het uitzenden of wordt dat gecompileerd? Of hoe zit dat?
Nee,
straks wordt er gecompileerd.
Maar zo hebben we nog 5 minuten tijd en dan dat ze er allemaal tussen.
Ja, ik weet weer wat me te wachten staat. Ik ga zelf naar Afrika en ik ga daar proberen de vrouw een beetje te helpen en te zuiveren. Ik ga zelf op zuivertocht binnenkort. We gaan eerst nog even luisteren naar op het andere boek wordt iemand, wint iemand te zingen.
Echt zingen, lieve. Het feit dat zij dat
boek.
Studio op de Innes van Dekka, inderdaad, Radio Centraal op 106.7 FM. En wij zijn nog steeds alom tegenwoordig vertegenwoordigd op het andere boek.
Het volgende gesprek dat zich zal plaatsvinden hier is over het boek van Erik van Rij, Wereldrevolutie, de communistische beweging van Marx tot Kim Jong-il. In een zekere zin is dit gesprek in meerdere opzichten problematisch, omdat we heel laat tijdig het boek hebben gekregen, gisteren geloof ik.
Wat is...
En het is een stevige turf, ik weet niet hoeveel bladzijden.
511.
511 met de voetnoten. Welkom Erik van Rij in onze uitzending. Het gaat over een bepaalde visie over communisme.
Ja.
Leg u dat misschien even uit.
Nou, het belangrijkste wat ik gezegd heb, is de belangrijkste vraag die ik me gesteld heb om te kijken hoe die beweging zo sterk geworden is en waarom die ten onder gegaan is. En mijn indruk is dat de communistische beweging sterk geworden is omdat ze zich altijd opgeworpen heeft, eigenlijk niet door haar eigen ideaal, maar omdat ze zich opgeworpen heeft als voorhoede van allerlei veel bredere bewegingen voor democratie en anticolonialisme, dat soort dingen. En dat het op een gegeven moment ingestort is, op het moment dat ze eigenlijk, denk aan Gorbatsjov, het democratie-idee waar ze zich oorspronkelijk op tactische gronden alleen maar op beroepen hadden, omarmd hebben. En toen was het gelijk ook afgelopen. Dus het idee wat ik heb ontwikkeld in het boek is dat het eigenlijk niet het communistische ideaal geweest is wat het de kracht gegeven heeft, maar de tactische wijze waarop ze geopereerd hebben. Verder... Als je vraagt over het idee van communisme, ik sta er niet erg sympathiek tegenover. Vroeger ben ik Maoïst geweest zelf en ook heel fanatiek. Ik zat er echt diep in, niet een beetje of zo. En daar ben ik al heel lang van teruggekomen, omdat ik denk dat... niet alleen dat het tot veel narigheid en moord en doodslag heeft geleid, maar ik geloof ook dat het ideaal zelf allerlei problematische kanten heeft. Een soort erg vergaand collectivisme en dat ligt me niet zo.
Daar zitten we natuurlijk al direct op wat wij noemen weer. Hè. Is het niet omdat u precies deel uitgemaakt hebt van een organisatie, zoals een Mao-Stalinistische organisatie, dat je natuurlijk geconfronteerd wordt met al die excessen, die denk ik bijvoorbeeld vandaag in de actuele discussie onder Marxisten, trouwens, die al sinds de Russische revolutie bezig is, hè. Die wel democratisch ingesteld zijn enzovoort. Het is een heel andere houding, dus aannemen ten overstaande van dat communistisch ideaal. Ja. Dus we kennen hier in België de PvdA, die zijn maar...
Ja, Lieve Martens en zo, ja.
Als we zien, dus ik... Zelf, ik kom uit de oude SAP, de
Trotskistische
partij of stroming. Als we die twee vergelijken, dat is een dag en nacht verschil. Hè. Dus we verwijzen naar bijvoorbeeld intellectuele achtergronden, Ernest Mandel enerzijds. Anderzijds die Maoïstisch-Stalinistische partij die nog altijd werkt met boeken die geschreven zijn door kolonels en generaals. Die onder Stalin gediend hebben. Als je dat intellectueel naast elkaar legt, dat heeft niks met elkaar te maken.
Ik heb
de indruk in uw boek dat het kind met het badwater mee. Dat dus alle, we kunnen er een aantal opnoemen, moderne Marxisten zoals Tariq Ali, Daniel Ben Said in Frankrijk en zo, dat zijn geen aanhangers, zijn potentaten.
Ik zie het denk ik iets anders. In die zin dat als we naar Trotsky kijken bijvoorbeeld, ik geloof dat Trotsky is in de tijd dat hij aan de macht was, is hij toch ook verantwoordelijk geweest voor de rode terreur. Hij heeft gijzelaars laten nemen en doodschieten. Het is iemand die zich er ook op beriep in de tijd dat hij aan de macht was, althans, dat hij geen moeite met terreur had. Dat is niet mijn woord, dat zijn zijn eigen woorden. En ik geloof ook, kijk, men zegt dan wel, ja, dat komt door die burgeroorlog, moeilijke omstandigheden en zo. Maar mijn idee is, dat hebben ze zichzelf opgeroepen, omdat ze hebben een dictatuur gevestigd. En dan komt dan, wat er gebeurd is in Rusland, zoals ik dat interpreteer...